only believe,
only believe, all things are possible, only
Het is goed om hier te zijn vanavond. Ik weet niet hoe ze ooit ontdekten dat ik voor de zieken zou bidden. Iedereen kwam naar binnen om voor zich te laten bidden. Weet u, ik geloof dat wanneer je de leiding van de geest volgt, het in orde is. Dat is het beste. Dat is een boodschap die nooit faalt. Nu, ik zat in de kamer vandaag nadat een bepaalde prediker die me na aan het hart ligt, drie van mijn beste vrienden, ze hadden me gezegd dat ze zouden komen om met me te gaan lunchen. En ik dacht wel, dat zou fijn zijn, weet u. Dus at ik slechts een klein beetje van het ontbijt, omdat ik er zeker van was dat zij het zouden betalen, ziet u. En dat ik een goed volledig middagmaal zou gebruiken. Dus het werd 12 uur en 1 uur en het werd 2 uur. En er was nog steeds niemand. Zo, de politie maakte jacht op een misdadiger daar beneden op het erf. En ik ging daar naar beneden om dat tafereel te zien. En ik kon broeder Jack helemaal niet vinden. Toen kwam ik erachter dat de man van het hotel hem het verkeerde nummer had gegeven. En hij belde heel de tijd aan de verkeerde deur waar ik niet was. Ik zal hem echter een andere keer voor mij laten betalen. Amen. Vanavond was ik echt blij hem te zien. En hij en broeder Tracy en broeder Brown lijkt net alsof we weer terug naar Arizona behoorden te gaan. Ik kan me herinneren toen we onlangs terugkeerden door de woestijn, dat ik mijn vrouw daar achterin vertelde. Hier is het waar broeder Jack achterin zijn kleine Chevrolet zat. Broeder Brown en hij debatteerden over de oorspronkelijke schepping. Of het in 6 dagen was gedaan, of dat het 6 miljoen jaar had geduurd. Dat was een goede vraag. De woordenstrijd liep zo hoog op dat ze uitstapten en een handvol stenen namen en de een achter een paal staan en de ander achter een andere en ze gooiden stenen naar elkaar. Zo hard als ze konden. Ze konden er op deze manier niet uitkomen. Tot één zei, ik krijg je wel. Daar gingen ze de weg af, broeder Jack, een kleine korte kerel, zo hard als hij maar kon. En broeder Jung met die lange benen, weet u? Ik heb nog nooit in mijn leven zo gelachen. Toen kwam broeder Jack terug in de auto en trok zijn schoenen uit. Broeder Sherritt had ons een grote zak sinaasappels meegegeven en had ze zelf half weggewerkt voordat we in Shreveport kwamen. Weet u, dat waren echte gouden dagen. Jazeker, dat waren gouden dagen. Ik weet dat het vreemd klinkt, grappig, maar het is de waarheid. Maar wij, er is iets mee wanneer je ouder wordt en je trager begint te worden in je gedachten. Dan denk je terug aan die dagen en je wenste dat je ze opnieuw zou kunnen beleven. Dat is zo. Onze vroegere dagen. En als we oud worden, worden het allemaal beelden. Ik ben zo blij dat het zuiver was en heilig. En in broederlijke gemeenschap, in liefde. Wetende dat we op weg zijn naar een land waar we nooit oud zullen worden. Dat grote land ginds waar we nooit, nooit oud worden en nooit sterven. Een van onze dierbare broeders, zo dierbaar voor ons allen, is pas overgestoken naar dat land. En elke keer als ik naar dit podium kom, geloof ik dat ik aan broeder Lyle zal moeten denken. Ik keek gisteravond rond en zag de kleine Judy daar zitten. Mijn hart bonste gewoon. Ik dacht eraan hoe zij zich moest voelen. Ik weet toen vader stierf, maar we moeten slechts door deze leerschool van lijden gaan om te weten hoe de ander zich voelt. Ik geloof dat ik naar een oude predikervriend kijk die daar niet zit. Ik kan alleen niet op zijn naam komen. Is dat zo? U bad hier altijd voor de zieke jaren geleden. Gerholzer, die Duitse naam. Ik heb het nooit helemaal goed kunnen opnemen. Broeder Tracy had hem buiten ontmoet. Ik kende hem al ongeveer 10 jaar en ik zei, u bent geen 6 maanden ouder geworden in die 10 jaar. We leven in een wereld die op de een of andere dag moet verdwijnen. Nu, vanavond was ik maakte het erg laat voor u gisteravond, ik zal proberen dat vanavond niet te doen. Ik zal mijn verhaal afmaken. Ik dacht er vanavond over te prediken over het onderwerp, de opname voor de gemeente. Hoe de toestand, zoals ik het in de schrift zie, in welke toestand de gemeente zal moeten zijn voor de opname en wat er zal plaatsvinden juist voordat de opname plaatsvindt en hoe het zal plaatsvinden. En wij geloven alle in de opname, is het niet? We geloven erin. En toen plotseling zei iets tegen mij, bid voor de zieken vanavond. Ik was net bezig mijn middageten te eten en een kleine Mexicaanse broeder daar, die ik op straat was tegengekomen. Ik vermoed dat hij hier is vanavond met zijn vrouw. Daarna kwam er iemand die me een getuigenis gaf. Op het terrein van de gemeente, zei ze, is er een man die, geloof ik, ongeveer een jaar geleden in de onderscheidingsrij was gekomen. En ik dacht eraan vanavond om gewoon een ouderwetse gebedsrij te hebben, zoals broeder Jack en broeder Young Brown was gewoon de gebedskaarten voor mij uit te geven. Ik bevond hem erg oprecht en betrapte hem er nooit op dat hij een kaart verkocht of iets verkeerds deed. Hij is werkelijk eerlijk. We hebben ze gepakt, die probeerden dat te doen, weet u. Broeder Young deed zijn werk steeds goed en getrouw. Ik herinner mij hoe hij opstond, de kaarten oppakte en ze uitdeelde aan de rij. Ik zou voor ze bidden en zo gingen we verder. Het was het onvervalste geloof van die mensen die al genezen zouden worden indien ze slechts bij je konden komen. En ik denk dat er vergeleken met nu destijds 20 maal meer genezen werden. Wel nu, deze geschiedenis over een man werd vanmiddag verteld. Hij is hier waarschijnlijk nu. Hij was ergens in de gebedsrij een jaar geleden. En in de onderscheiding werd gezegd dat hij de bof had. En de dokters vertelden hem, nadat de bof was verminderd, dat hij nooit een dochtertje zou kunnen krijgen en hij had er altijd een gewild. Ik geloof dat hij een jongen had. Maar in het visioen van de Heer werd hem verteld, maar u zult dat dochtertje krijgen. En ze zei dat hij het kleine meisje hier vanavond bij zich heeft. Ik ken hem al niet. Zou hij ergens in de zaal zijn, de persoon over wie ik spreek? Ik weet het niet. Iemand vertelde me er zojuist over buiten. Oh, hier is de baby. Precies hier voor me wordt ze omhoog gehouden. Dat is fijn. Heel fijn. Wat een kleine, lieve meid. Als het niet zo ver weg was geweest om door de mensen heen te lopen. Het is een hele leuke kleine baby. Had ik haar wel naar voren willen laten komen voor een getuigenis. Maar misschien is ze er morgen nog, of voor een andere keer wanneer we onze diensten houden. Nu, morgenochtend is het ontbijt van de zakenlieden. Hebt u het al aangekondigd? Dat is fijn. Laten we nu een kleine les hebben over goddelijke genezing. Hoeveel geloven erin? Oh, het zal een geweldige avond worden. Als u op die manier geloof hebt, mensen die het geloven, dat is wat er voor nodig is. Het is voor de gelovigen. Nu dan, ik nam een potlood en begon een of andere tekst op te schrijven, enzovoort. En toen klopte Billy op de deur en zei, pa? Ik zei, wacht even een ogenblikje, ik ben er nog niet mee klaar. Hij zei, maar broer Jack staat op u te wachten. Ik moest dus komen. En ik had geen paperclip en nam een van die Johnny Pins, die spelde van Mida, of een of andere soort spel, die zei, Bobby Pin noemen. Dat was het, een Bobby Pin. Gewoon een of andere soort speld. Ik weet niet veel over die dingen, weet u. En ik zag hem daar net liggen. Dus nu gebruik ik hem hier als een paperclip om aantekeningen voor deze morgen apart te houden. En als je ouder wordt, het was vroeger zo dat ik gewoon die schriftplaatsen en die dingen gemakkelijk kon onthouden. Maar weet u, het wordt nu een beetje moeilijker. Ondervindt u die moeilijkheid ook niet, broeder Jack? Dat is juist, ja, ik vertelde broeder Jack hier niet lang geleden. Weet je, broeder Jack, ik word vergeetachtig. Ik begin iets te zeggen en dan moet ik wachten. Hij zei, is dat alles wat er aan de hand is? En ik zei, wel, is dat niet erg genoeg? Hij zei, nee, ik belde iemand op en vroeg, wat wilt u? En ik dacht dat je toen een grapje maakte, broeder Jack, maar ik ontdekte dat het nog waar is ook. Zeker. Oh, wat word je vergeetachtig. Maar laten we in al onze daden juist gehandeld hebben, omdat ze in een boek staan op een grammofoonplaat, die zal worden afgespeeld op de dag van het oordeel. Nu, we zijn net één groot gezin. Ik veronderstel dat we niet telefonisch zijn aangesloten door het land, zoals gisteravond toen ik het boodschap predikte. Ik geloof dat we hier slechts met onze plaatselijke gemeente aanwezig zijn. En wat gisteravond betreft, ik waardeer zeker uw vriendelijkheid om te willen staan. Ik heb niet geprobeerd misbruik te maken van broeder Jack, maar hij heeft me altijd verteld, zeg wat u wilt. Dus kwam ik hier gewoon op het podium en predikte een kleine leerstelling. Maar dus gewoon een... Ik geloof het zijn gewoon een paar van mijn denominatiebroeders. Ik had een droom onlangs morgens. Ik droom niet erg vaak, ik ben geen dromer. Maar ik droomde dat ik een man zag, een jonge man met handboeien aan. En hij was aan het proberen zich los te maken en iemand vertelde me dat zijn verschrikkelijke mensen, bemoeien niet met hen. En ik zag hoe deze jonge kerel uit zijn handboeien loskwam en ik liet hem begaan. Ik dacht, ik zal eens kijken wat hij doet. Dus hij kwam los en hij was een fijne man. En ik zag anderen die probeerden los te komen. Nu, dit is maar een droom. En ik liep naar deze kant en ik zag een broeder, Roy Borders. Een hele goede vriend van mij. Hij woont in Californië. Hij zag eruit alsof er iets fout was met hem. Zijn ogen half gesloten. Met een groot zwaar, misschien een kankergezwel of zoiets over zijn ogen. En iemand probeerde me van hem weg te trekken. En ik schreeuwde, broeder Borders, in de naam van de Heer Jezus, maak dat je daar wegkomt. En hij kon gewoon nauwelijks spreken en zei, broeder Branham, er zal iets meer dan dit voor nodig zijn. Ik kan het gewoon niet grijpen, broeder Branham. Ik kan het gewoon niet vastgrijpen. Ik zei, oh broeder Borders, ik heb hem lief. En iemand trok mij weg en ik keek en daar stond een dame. Toen ik een kleine jongen was, was ik gewoon kruidenierswaren van de kruidenierswinkel naar de mensen te brengen. En haar naam was mevrouw Fenton. Ze woont nu in Jeffersonville en is een persoonlijke vriendin van mijn vrouw en mij. En zei, broeder Branham, bevrijd ons hiervan. Dit is een huis ter hel. U bent verkeerd begrepen. En u begrijpt deze mensen eveneens verkeerd. Dit zijn fijne mensen. Maar, en ik keek daarheen en het leek een grote kelder. Of dikke muren. En onderin een hele grote grot. En grote ijzeren spijlen, 20 of 25 centimeter dik. En mensen buiten hun zinnen wrongen hun armen en benen erdoor en sloegen met hun hoofd op die manier. En ze huilden. En zij bevrijdde mensen, broeder Branham. Help ons, we zijn in nood. Zij zelf, ik ken haar. Ze behoort tot de kerk van Christus, geloof ik. Of de Christian Church. De kerk der broeders genaamd. Dus zij, ik keek rond en ik zei, ik wenste dat ik het kon. En ik liep verder rondkijkend en ik, mijn klein zwak lichaam en die grote ijzeren tralies en die arme mensen daarbinnen. En je kon niet bij ze komen, die ijzeren staven zaten te dicht bij elkaar. En ik keek en ze sloegen hun hoofd alsof ze hun verstand kwijt waren. En ik zag een paar lichten in het rond flikkeren en ik keek omhoog en daar stond de Heer Jezus met het licht van de regenboog rond hem. Hij keek precies recht naar mij en zei, bevrijd deze mensen. En hij ging weg. Ik dacht wel, hoe zou ik hen kunnen bevrijden? Ik heb geen kracht genoeg in mijn armen om die staven te breken. Dus zei ik, huis der hel, geef je over aan de naam van Jezus Christus. En daar volgde en kraken en barsten en stenen rolden en tralies vielen. En de mensen renden schreeuwend naar buiten, bevrijd. En ze schreeuwden zo hard ze maar konden en waren alle bevrijd. En toen schreeuwde ik, broeder Roy Borders, waar ben je, waar ben je? God is bezig zijn volk te bevrijden, waar ben je, broeder Borders? Ik heb me afgevraagd wat dat was. U weet dat broeder Borders erg bevreesd is. U kent de profetie van de Westkust. Velen van u die de banden enzovoort nemen. Er zit hier een man vanavond. Die daar was toen dat gebeurde, toen we daar stonden op een jachttocht. Een prediker die meestal meeluisterde gisteravond. Hij had een blind oog. Hij voegde zich daar bij ons en stelde zichzelf voor. Hij had een donkere bril op boven in de bergen. Hij zei, broeder Branham, ik ben broeder McHugh. Ik hielp eens mee een van uw samenkomsten te organiseren in Californië. Ik zei, ik ben blij kennis met u te maken, broeder McHugh. Er waren ongeveer 20 mannen die daar stonden. We waren erop uit om Jeffelina zwijnen te jagen. En ik zei de dag voordat we de berg op gingen tegen broeder Banks Wood. Ieder van u kent hem, hij is een persoonlijke vriend. Ik zei, broeder Wood, ik pakte een steen op en wierp hem omhoog in de lucht. En ik kwam neer en ik zei, zo spreekt de Heere. Iets staat op het punt te gebeuren. Dus hij zei, wat is dat, broeder Branham? Ik zei, ik weet het niet, maar binnen 24 uur zult u het zien. Iets staat op het punt te gebeuren. Het is een groot teken. En de volgende dag, dat was op een late namiddag, de volgende dag ongeveer 10 uur, stonden we op het punt te vertrekken. Iedereen had zijn javelina zwijnen en we stonden daar, broeder McKinley, weet u. En ze allemaal, ze waren aan het villen en broeder Borders en ik. En broeder Roy Borders er stond daar. Een kreupele veteraan, een erg dierbare, kostbare vriend van mij. En ik keek omhoog en broeder McHugh zei, broeder Branham, verschijnt de engel des Heren u altijd wanneer u op deze jachttochten bent? Ik zei, broeder McHugh, ja, dat is juist. Maar ik kom hierheen om een beetje te rusten. Hij zei, goed, broeder Branham, het was niet mijn bedoeling om u te storen. Ik zei, u stoorde me niet. En ik keek gewoon rond en ik zag een dokter naar zijn oog kijken en ik kende hem niet. Hij had een donkere bril op omdat het verschrikkelijk helder en zonnig is in Arizona. En ik keek ernaar en ik zag een dokter met hem praten, zeggend, meneer, ik heb dat oog ongeveer 2 jaar behandeld, iets dergelijks. De allergie die u in uw oog hebt, zal maken dat u uw oog zult verliezen. Het tast het gezichtsvermogen aan en er is geen manier waarop ik het kan stoppen. En ik zei, u vroeg me dat vanwege uw oog. U gebruikt die zonnebril alleen omdat u een slecht oog hebt. Hij zei, dat is waar. Ik zei, uw dokter, ik beschreef hem, vertelde u een paar dagen geleden dat u dat oog zult verliezen, omdat de allergie het gezichtsvermogen van het oog aantast. Hij heeft het een paar jaar behandeld en hij kan het niet tegenhouden. Hij zei, broeder Brennan, dat is de waarheid. Ik draaide me om en ik keek en ik zag een vrouw, veel ouder dan hij, een doktertype, donker type. Ze komt oorspronkelijk ergens uit Arkansas vandaan en ze deed haar rok omhoog en toonde haar been aan haar zoon en ze zei, zoon, als je broeder Brennan ziet, vraag hem te bidden voor mijn voet. Er hingen lange tumoren of zoiets tussen haar tenen. Ik zei, uw moeder is een vrouw met grijs haar en ze deed haar rok omhoog, deed haar kous uit en toonde u haar voet en vroeg u, als u mij zag, mij te vragen om voor haar te bidden. En hij zei, o genade. En ik keek de andere kant op en zag haar daar staan, zonder bril op, hem daar staan in een visioen. En ik zei, zo spreekt de Heere. God genas uw oog en hij geneest uw moeder eveneens. Omstreeks dat moment keer ik mij om. Nu, er zit hier een man die daarbij stond. Ik zei tegen broeder Roy Robertson, ik legde mijn hand op zijn schouder, want hij is een veteraan, en ik zei, broeder Roy, ga heel snel ergens onder staan, er staat iets op het punt te gebeuren. Hij zei, wat bedoelt u, broeder Brennan? Ik zei, praat niet, ga ergens onder, snel. En ik draaide mij om en nam een schop, daar aan de zijkant van die plek, en liep bij hem vandaan, want ik wist dat het zou komen waar ik stond, vlak naast een groot ravijn, 8 of 10 keer hoger dan dit gebouw, het is een doosravijn, kwam iets als een vuur uit de hemel vallen, als een wervelwind, net enige tientallen centimeters boven mij op de plaats waar ik stond en het scheurde de stenen regelrecht los uit de berg, ging er doorheen en sneed de toppen van de meskietenbomen af over een kleine 100 meter. Iedereen rende weg en probeerde onder de wagens te komen en zo. Het ging weer terug omhoog en knalde als een zware donderslag. Ging weer terug in de lucht en kwam weer naar beneden. Dat herhaalde zich 3 keer. En toen alles voorbij was, kwamen ze naar me toe en vroegen, wat betekende dit? Ik zei, ik wil u dit vertellen, het was een teken van oordeel. Binnen een paar dagen zal een grote aardbeving het westen treffen. Het zal niet stoppen. Californië, Los Angeles, zal verzinken. Het zal naar beneden gaan. Het zal regelrecht de oceaan inglijden. 2 dagen daarna schudde de Alaska-aardbeving. Alaska. Toen ik sprak in mijn laatste samenkomst, die ik hield in Californië, wist ik niets van wat er gebeurd was, tot ik buiten op straat stond. Er werd van Californië gezegd, Capernaum, Capernaum. De stad die genaamd wordt met de naam van engelen, dat is Los Angeles. Gij hebt uzelf tot in de hemel verheven, maar gij zult nedergeworpen worden in de hel. Want indien de machtige werken die in u zijn gedaan in Sodom waren gedaan, het zou tot op deze dag zijn blijven bestaan. Nu, wat heeft het de laatste dagen niet gerommeld en gebarsten? Toen kwam hier een wetenschappelijk tijdschrift uit dat zei, het is helemaal ondermijnd, het moet hen ondergaan, ze weten het gewoon. En let u op, het water zal regelrecht terugkomen in de Salton Sea. Los Angeles is ten oordeel gedoemd. Ik zeg het u, voordat het is gebeurd, opdat u het weet, wanneer het werkelijk gebeurt. Ik heb dat nooit uit mezelf gesproken. Er is nooit 1 ding geweest wat hij mij vertelde of het gebeurde. En u kunt daarvan getuigen, dat is waar. Wanneer gebeurt het? Ik weet het niet. Ik ging naar buiten en ze vertelde me wat ik had gezegd. En ik luisterde, ging terug en onderzocht de schrift. U weet dat Jezus bijna dezelfde woorden over Capernaum sprak. En ik veronderstel dat Sodom en Gomorra toen reeds op de bodem van de Dode Zee waren. En later, ongeveer 100 jaar later, gleed Capernaum de zee in. En het ligt nog steeds in de zee. Dezelfde God die Sodom in de zee wierp voor haar zonde. Dezelfde God die Capernaum in de zee wierp voor haar zonde. Dezelfde God zal Los Angeles in de zee werpen voor haar zonde. Deze stad van verderf. Broeder Roy Borders is dodelijk bevreesd. Ik weet niet precies wat het allemaal betekent. Ik weet het niet. Laten we bidden. Heren, het is zo goed te getuigen tot mensen die werkelijk luisteren. Wij geloven u, Heren. Help ons ongeloof. We beseffen dat we regelrecht de weg afgaan naar het einde van de wereld. Alleen weten we niet wanneer, maar die verborgen wegneming van de bruid. Een deze dagen, Heren, zullen we worden opgenomen. omhoog met hem. We wachten op die dag. Bereid onze harten, heren. Er zijn hier velen die op deze draagbare en veldbedden liggen. Mannen en vrouwen die gebonden zijn door de vijand. Er zijn mensen die daar zitten die misschien, als u ze niet aanraakt, zullen sterven aan een hartaanval. Misschien zijn sommigen van hen weggeteerd door kanker. Vader, gij kent het hart van ieder mens. Gij weet of het waar is of niet waar. Wij zeggen deze dingen omdat we weten wat u hebt gedaan. Uw grote kracht heeft zoveel bevrijd. We zijn getuigen van, hoewel ze ons proberen te vertellen dat die dingen niet gebeuren, maar het gebeurt wel, heren. We zijn getuigen. Ik bid vanavond, heren, dat op een of andere wijze u het geloof zult opbouwen in de harten van deze mensen, dat elk van hen zal worden bevrijd. Al deze zieke en aangevochten mensen. Mogen het zo eenvoudig zijn, heren. Laat ons slechts geloven wanneer we proberen het woord te onderwijzen. Laat de Heilige Geest mij fouten nemen, heren, en ze verbeteren in de harten van de mensen. Laat het een echte avond zijn, zodat hij zichzelf kan implanten in het hart van elke gelovige hier. Wij richten deze avond op dat doel, heren. Mogen in de eerste plaats diegenen die niet gered zijn, gereed zijn, nu gereed komen, terwijl de deuren der genade nog openstaan. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Laten we de schrift opslaan en beginnen met en iemand... Iemand legde hier een briefje op de lessenaar waarop stond: hebben een offerande opgehaald voor mij vanavond. Dat was niet nodig, doe dat niet. Ik kan het niet teruggeven. Ik herinner me dat ze op een keer in Calgary, Canada, een offerande hadden ingezameld. Broeder Jack probeerde me te vertellen. Mijn vrouw die daar achteraan zit, zij en de kinderen, we hadden twee oude kamers om in te wonen. Ze moesten een deken voor de deur hangen om de deur gesloten te houden, opdat de kinderen geen longontsteking zouden krijgen. En broeder Jack zei tegen mij: broeder Branham, dat is niet betamelijk om haar op die manier te behandelen. U herinnert zich het geval, ze hadden geld op en ik ben vergeten hoeveel, $1,000. Ik zei: oh, neem het terug, broeder Jack. En hij zei: hoe zullen we dat verantwoorden? Daarom kocht ik deze woning die daar staat. Tot glorie en eer van God. We hielden het een aantal jaren, mijn vrouw en ik, als een gave van de gemeente, de mensen. Toen dacht ik, dat klinkt niet goed. Ik bracht niets in deze wereld mee en het is zeker dat ik er niets uit zal meenemen. Daarna veranderde ik van mening en wees het door middel van de akte toe aan de tabernakel, zodat wanneer mijn dienst beëindigd is, een andere dienstknecht van God het kan gebruiken. Als er nog tijd in de toekomst overblijft, begrijpt u, dank u heel hartelijk, vrienden. God zegene u ervoor. Nu, we willen lezen in de brief van Jacobus, het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het 21ste vers. Ik zal een korte tijd nemen om te onderwijzen, en dan zullen we gaan bidden voor de zieken, zo vlug als we kunnen, en zoveel mensen door deze gebedsrij laten komen als we maar mogelijkerwijs kunnen. Daarbij wil ik niet zuster Anna Jean en broeder Don en hen vergeten. Ik denk dat ze ergens in Thailand zijn, is niet? Maar waar? In Bangkok en op de zendingsvelden. Er zijn zoveel dingen waar je overdag aan denkt die je de mensen wilt vertellen, maar wanneer je hier komt kun je er niet opkomen en verdiep je je regelrecht in de les. En nu, Jacobus, hoofdstuk 2. We gaan beginnen met het 21ste vers en een gedeelte lezen. Het tweede hoofdstuk, Jacobus vers 21. Tweede hoofdstuk, vers 21. Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Nu, mijn onderwerp vanavond, en houd uw Bijbels er nu bij, omdat ik hier verschillende schriftgedeelten heb opgeschreven. Als we het niet te lang maken, zal ik er veel van aanhalen. Mijn onderwerp is: werken is geloof dat tot uitdrukking komt. Nu bedenk, werken is geloof dat tot uitdrukking komt. Werken tonen dat geloof al een houvast heeft gevonden. Ziet u? Ik heb dit gekozen omdat ik geloof dat het ons kan helpen het te begrijpen. Luister nu heel aandachtig, we zullen erop ingaan als een zondagsschoolonderwijzing. Jacobus brengt hier in zijn onderwijzing over Genesis 22, 1 tot en met 9, tot uitdrukking wat de mens zag in Abraham. Laten we even teruggaan. Ik heb de schriftgedeelte hier zo'n beetje aangetekend. Genesis, het 22e hoofdstuk, vers 1 tot en met 9. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Ziet u, hij vertelde hem zelfs niet welke het was. U gaat gewoon voorwaarts wanneer God spreekt. U gaat door. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloofde het hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem had genoemd. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten, blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan, en wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Nu, hij had in zijn gedachten om naar boven te gaan om zijn zoon te doden, omdat God hem zo had gezegd, maar kijk hier naar de schrift. Ik en de jongen daar ginds heen gaan, en wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Hij en de jongen. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac, en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader, en deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur van het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf van een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen die twee beiden tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem had genoemd gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Wat een daad. Wij ontdekken hier dat Jacobus Abraham rechtvaardigt om zijn werken. Maar wat zegt Paulus? In de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 4, 4, 1 tot en met 8, ik wil het niet helemaal lezen, maar een gedeelte ervan. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader naar het vlees verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, u herinnert het u, we namen dat woord gisteravond, gerechtvaardigd, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Nu, hier verwijst Paulus naar wat God zag in Abraham. Nu, als we niet te veel opslaan, zouden we weer terug kunnen gaan naar Genesis, het 15e hoofdstuk en het 6e vers. 15 vers 6, als ik het goed heb. We zullen beginnen bij het 5e vers. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Hier zijn twee mannen die over geloof spraken. Paulus rechtvaardigde Abraham door wat God in Abraham zag. Maar Jacobus rechtvaardigde Abraham door wat een mens in Abraham zag. Zie, Jacobus zei, hij is gerechtvaardigd door zijn werken. En Paulus zei, hij is gerechtvaardigd door geloof. Abraham geloofde God, dat is wat God in hem zag. Hij geloofde het. Maar toen hij ging handelen alsof het reeds was gedaan, was dat hetgeen wat de mens in hem zag. Hetzelfde geldt voor ons. Omdat onze werken uitdrukken welk geloof we hebben. Maar als we bang zijn om te handelen naar hetgeen wij geloven, dan geloven we het niet. Ziet u moet het geloven. Abrahams werken brachten zijn geloof dat hij had in Gods belofte tot uitdrukking. Bedenk dat Abraham 100 jaar oud was en Sarah 90 jaar. Ze waren behoorlijk op leeftijd, vele, vele jaren voorbij het krijgen van kinderen. Ze hadden samen geleefd als man en vrouw. Sinds ze jong waren en er waren geen kinderen. Maar toch vertelde God hem, toen hij 75 jaar oud was en Sarah 65, u zult een baby krijgen. En hij geloofde Gods belofte. Hij geloofde het. Zie, hij maakte alles gereed voor deze baby. Dat zag God toen hij God geloofde. En de mens zag wat hij deed om tot uitdrukking te brengen wat hij geloofde. Hetzelfde geldt voor vanavond. Op dezelfde wijze geldt het voor ons. Het werd aan hem geopenbaard. Het was aan hem geopenbaard. Daarom geloofde hij het zo en handelde hij alsof het al had plaatsgevonden. Laten we hier even een ogenblik stoppen. Soms begrijpen we het verkeerd. De mensen krijgen een emotie. En ze proberen een emotie op te werken. Dat zal niet werken. Wel, ik ben net als broeder Gerholzer hier, een oude man. En we hebben gedurende een lange tijd de voor's en tegens gezien enzovoort. Biddend voor de zieken gingen we de wereld rond en zagen de teleurstelling van mensen en de halleluja's van alle kanten. En we leerden van dit alles. We begonnen dit te prediken toen we nog jongens waren. Net zoals je begint met leren zwemmen. Het eerste, weet u, het was zo dat wanneer ik uit de samenkomst kwam, dat waren daar broeder Jack en broeder Brown, die avond en avond met mij op straat gingen wandelen, zodat ik weer kon proberen om tot mezelf te komen. Ik stond als het ware als een kleine jongen, ploeterend in het water, visioenen ziende, weet u. Ik was gewoon daar te blijven staan tot broeder Brown. Ik herinner me een avond, dat zal ik nooit vergeten, boven in San Jose of zo. Hij kwam me wakker maken, ik had verschillende dagen niet geslapen, en ik wist niet dat ik tot een man sprak, maar hij vertelde me het later. Ik begon te huilen en ik zei, ik ga naar huis, ziet u. Waarom, zei hij, u kunt niet naar huis gaan, er is daar een samenkomst aan de gang. Ik zei, wel, ik zal een paar ogenblikken klaar zijn om naar huis te gaan, ziet u. Ik was gewoon weg bijna buiten mezelf, ik was nog maar een jongen. Zoals u leert zwemmen, weet u wel. U ploetert in het water en gaat het bad dwars over en ik heb het gedaald. Nadat je hebt leren zwemmen, is de slag eleganter en het put je niet meer zo uit. Dat is het, je leert hoe je het moet doen. Je schaaft alles bij en doet het beter. Dat is meer ontspannen, ziet u. Een kleine jongen die nooit had gelopen en zou proberen dit pad hier af te lopen, zou een dozijn keer vallen en zou uitgeput zijn voor hij hier aankwam. Maar iemand die kan lopen en een atleet, zou regelrecht het pad aflopen en zelfs niet eens merken dat hij het doet. Maar hij moest ook zo beginnen en kijk wat hij nu is. Het is hetzelfde met het prediken van goddelijke genezing, of wat anders ook. Naarmate je verder gaat, begin je te leren. Als je niet leert, is er iets fout. Ziet u, u moet leren. U moet leren hoe je God moet aanvaarden en wat het werkelijk betekent. We erkennen het en zeggen soms, wel, deze man had niet genoeg geloof, deze man heeft dit en dat niet gedaan. Daar moet een reden voor zijn. Er is een reden voor, soms is het een onbeleden zonde. U zou 4,5 liter olie op een persoon kunnen gieten en schreeuwen tot u schor bent, maar dat zal nooit die duivel van zijn plaats brengen. Nee, u moet dat beleiden. Dat is wat onderscheiding doet. Het zegt, ga heen, maak dat in orde. Ruim dat op. Maar dat kost veel tijd, ziet u. De rest van hen wordt dan ongeduldig en ze zeggen, ah, het komt nooit zo ver dat er voor mij wordt gebeden. Maar we willen nu ontdekken wat er plaatsvindt. De werkelijke basis van goddelijke genezingen. Nu, een gave, zoals ik gisteravond zei, een gave is wonderbaar, maar u kunt uw eeuwige bestemming niet baseren op gaven. U kunt niet het grotere baseren op een kleiner iets, en een gave is een kleiner iets, en Satan kan elke gave die God heeft nabootsen. Hij kan iets helemaal precies namaken, precies eender. Daarom moeten we opletten. Zoals ik me soms uitdruk over jubelen, ik heb demonen zien jubelen.
in tongen spreken. Ik heb demonen in tongen zien spreken. Zeker, hij bootst het na. Hij is niet het onvervalste, maar hij bootst het na, ziet u. Hij maakt dat het er precies uitziet alsof het echt is. Soms verklaren mensen die het verschil niet kennen, dit zijn de als echt, terwijl het niet echt is. Hetzelfde doen ze met goddelijke genezing. Ze denken, wel, het is hocus pocus of zoiets. Dat is het niet. Het is het echte, zuiver geloof in wat God zegt dat de waarheid is. En dat verankert. En wanneer het verankerd is, is er niets dat het in beweging krijgt. Het blijft op zijn plaats. Daarom schaven we dit bij. Nu, geloof is een openbaring van God. Geloof is een openbaring. Daar wil ik even een ogenblik bij stilstaan. Het is een openbaring. Hij heeft het aan u geopenbaard door zijn genade. Het is niet iets wat u deed. U werkte het geloof niet zelf op. U hebt nooit geloof. Het wordt u gegeven door de genade van God. God openbaart het aan u. Daarom is geloof een openbaring. En de gehele gemeente van God is gebouwd op openbaring. Een baptistenprediker vertelde me niet lang geleden, ik kan openbaring gewoon niet aanvaarden. Ik zei, dan kunt u de Bijbel niet aanvaarden. U kunt Christus niet aanvaarden, omdat Hij de openbaring van God is. Hij is God geopenbaard in het vlees. Daarom, de gehele gemeente is gebouwd op goddelijke openbaring. Jezus zei, ik geloof dat het tegen Petrus was, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Hij sprak tot zijn discipelen, sommigen zeggen dat u Elia bent, of Mozes, of een van de profeten, of Jeremia. Hij zei, maar wie zegt gij dat ik ben? Hij antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. De Rooms-Katholieke Kerk zegt dat hij tot Petrus sprak, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. De protestanten zeggen, hij bouwde haar op zichzelf. Nu, ze zouden het goed kunnen hebben, maar wat mij betreft zijn ze allebei fout. Het was op de geestelijke openbaring van wie hij was. Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. En op deze rots, de openbaring van wie hij is, op de openbaring, hij is het gehele woord. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen het niet overweldigen. Dat toonde dat de poorten der hel er tegen zouden zijn. Abel door geloof, openbaring, er was geen Bijbel geschreven in die dagen, Abel offerde door geloof God een uitnemender offer dan Kain. God betuigde dat hij rechtvaardig was, hoe? Door geloof, hoe? Door openbaring. Door openbaring offerde Abel God een uitnemender offer, omdat het aan hem werd geopenbaard. Dat het geen vruchten van het veld waren, maar het bloed. Dat is de reden waarom sommige mensen het kunnen geloven en sommigen het niet kunnen geloven. Sommigen proberen te doen voorkomen dat ze het geloven. In het gehoor van mensen waar een gebedsrij gehouden wordt, zult u sommigen vinden, waren allemaal goede mensen, zouden we zeggen. Er zijn er een paar die hard proberen het te geloven. Ze proberen zichzelf erin te werken. Sommigen kunnen het helemaal niet. En aan anderen is het slechts door genade, wordt het gewoon gegeven. Daar is het verschil, ziet u. Dat doet het. Dat is de werkelijke openbaring, omdat geloof een openbaring is van God. Het moet eerst worden geopenbaard. Jezus drukte dit duidelijk uit toen hij zei, geen mens kan tot mij komen tenzij mijn Vader hem eerst trekt. Of mij eerst aan hem openbaart. U behoorde dat te lezen. Het staat in Johannes 6, vers 44 tot 46. Ze wisten niet wie hij was. Ze dachten dat hij slechts gewoon een man was. Ze dachten, zoals de mensen vandaag doen, dat hij alleen maar een of andere profeet was. Hij was dé profeet, hij was een gewone man. Maar er was meer dan dat alleen. Zoals we gisteravond spraken over, wanneer u het boek krijgt, zult u het misschien eerst wat verward zijn over wat ik zei van de twee boeken des levens. Het is hetzelfde boek. Maar één ervan was uw natuurlijke geboorte, het andere is uw geestelijke geboorte. Het ene loopt door in het andere, net zoals een tarvestengel. Wanneer u tegen mij praat, praat u tegen mij als een levend persoon, maar is een deel van mij hier, van deze persoon, dat moet vergaan. Dat is het boek waar de naam uit vandaan gaat. Maar de naam van de eeuwige, de voorbestemde, de uitverkorene, kan er nooit uitgaan, omdat ze er altijd al in stond. Ze kan er nooit worden uitgehaald. U zult het opmerken in het boek. Op die manier besparen we u verwarring. U zult het op die wijze vinden, want broeder Veel, die het boek het juiste taalgebruik meegaf, herinnerde mij er vandaag aan. Ik zei dat juist. De baptisten geloven dat er twee afzonderlijke boeken zijn. In één opzicht zijn er twee gescheiden boeken. In een ander opzicht zijn het geen twee gescheiden boeken. Ik ben twee afzonderlijke personen. Ik ben lichaam en ziel en geest, drie afzonderlijke personen. Maar ik ben, slechts één vormt mij tot een wezen. Er is slechts één echt boek des levens. Maar zoals er een één kiem was van de tarwe die omhoog kwam door de stengel en door de aar ging en naar buiten door het kaf de tarwe inging, deze hele weg door, u zegt, daar ligt tarwe. Het is de tarwe niet, het is de stengel. Maar samen is het de tarwe. Het is de tarwe omdat het alles één stengel is, maar het is de tarwe waar u het over heeft, het graan aan het eind ervan. Het andere was een drager, het moet vergaan. Op de ene plaats klinkt het alsof uw naam kan worden opgenomen in het levensboek van het lam, uitgenomen. Op een andere plaats kunt u het niet, zo is het. Het zit alles in die grote openbaring die werd bekendgemaakt gedurende de tijd van de zeven zegels. Waarom is het zo? Het was moeilijk voor hem, de mensen kunnen het niet geloven. Jezus zei, geen mens kan tot mij komen, tenzij mijn vader hem eerst trekt. En alle die de Vader mij heeft gegeven, zullen tot mij komen. Geen mens kan begrijpen wie hij is, of hoe het is, tenzij het aan u wordt geopenbaard door de openbaring van God, en u handelt overeenkomstig dat geloof. Zie, hier zien we duidelijk dat God is geopenbaard in Jezus, en alleen diegenen die voorbestemd waren om het te zien, zullen het zien. U moet beslist dit schriftgedeelte lezen. Ik liet het daarnet weg, dat is Johannes 6, vers 44 tot en met 46. Ik liet het weg omdat ik dacht dat we misschien niet genoeg tijd zouden hebben om er doorheen te komen, omdat die klok daarboven gewoon blijft doorgaan. U bemerkt, geen mens kan komen, tenzij mijn vader hem eerst trekt. En alle die de vader mij gegeven heeft, zullen komen. Ze zullen het herkennen. Geen ander mens kan het doen, geen enkel ander persoon, het geeft niet hoe goed u bent of wie u bent, het moet aan u worden geopenbaard. Dan ziet u wie Jezus Christus is. Nu, hier ziet u het voorbestemde plan duidelijk. Precies zoals ander zaad, is het woord van God een zaad en moet het vallen op grond die van tevoren toebereid is. Als u het zaad zaait en u werpt het gewoon daar op de grond, zal het geen goed nut hebben. De vogels zullen het oppikken. Werpt u het tussen de distels en dorens, dan zal het al heel gauw verstikken. Jezus' gelijkenis zei het zo. Dus eerst moet de grond worden toebereid. Dus God bewerkt in soevereine genade eerst het hart. Hij bereidde u voor de grondlegging van de wereld, om hem in dit tijdperk te ontvangen. Hij kende u door zijn voorkennis en verordineerde u tot eeuwig leven. Hij kende u, daarom bereidde hij u voor. Dat is de reden waarom u uit deze dingen strompelde en binnenstrompelde in wat u nu heeft. Het was God die u leidde naar de plaats die hij voor u had bestemd om daar te zijn. Wanneer deze grond niet van tevoren is toebereid, kan het zaad van geloof niet groeien. Wanneer je geloof predikt, de onderscheiding van de Heere ziet en ziet wat er plaatsvindt en alle gaven van de Bijbel zijn in werking, dan werken de mensen zich erin en zeggen, oh halleluja, ik geloof het. Ze komen naar voren en ontdekken dat ze teleurgesteld worden. Ziet u, de grond moet voorbestemd zijn. U weet wanneer het contact maakt. Zoals mijn kleine Arend gisteravond. Toen hij de roep van die moeder Arend hoorde, wist hij, er is een heleboel verschil tussen dat en het klokken van de hen. Ziet u, omdat hij een Arend was, van het ei af aan. Hij werd niet op datzelfde moment een Arend, hij was altijd al een Arend. En een christen was het altijd al. Amen. Dat is de reden van de scheiding als u gescheiden bent, omdat u erin gevangen werd door uw eerste ouders. Adam en Eva, ziet u bent een zondaar van nature. U wilde het niet zijn, maar toen hoorde u het evangelie en geloof komt door het horen, openbaring komt door horen. Daar zit een klein iets binnen in u. Iemand anders die vlak naast u zit, zegt, ach, ik geloof die onzin niet, nonsens. Ik geloof dat niet, ik wil er niets mee te maken hebben, zoals ze op de Pinksterdag deden. Ze lachten en zeiden, deze mannen zijn vol nieuwe wijn, maar het was een geweldig iets voor degene die het meemaakte. Waarom? Het was God die zichzelf openbaarde aan de enkeling. Aan de enkeling, terwijl de anderen lachten, verheugden zij zich. Het was een individuele openbaring. Wat geloof is, geloof dat wordt geopenbaard. Als het geen geloof was, dan zou dat niet kunnen plaatsvinden. Het was geloof. Echt zaad heeft van nodig dat de grond eerst is toebereid. Daarom, alle die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook geroepen. Alle die hij riep, alle die hij tevoren kende, bestemde hij voor. Als u dat wilt lezen, Romeinen 8, 28 tot 34 en ook Efeze 1, vers 1 tot 5, ziet u, alle die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, deze heeft hij ook reeds verheerlijkt. Er is niets uit de orde. Wij denken dat het zo is, maar kijk in de schrift. Het gebeurt precies zoals Gods woord zei dat het zou zijn. We zien vandaag dat de boodschap wordt verworpen. Is dat niet precies wat de schrift zei dat ze zouden doen? Zeker, al deze dingen worden door God voorbeschikt. Oh, het behoorde u zo gelukkig te maken. Dat is de moeilijkheid met ons vandaag. Er is zoveel verschil met de christenen van ouds. Toen de werkelijke ware openbaring van Jezus Christus, dat hij de Emmanuel is, woonde in de harten van deze mensen, waren ze krachtige mensen. Maar vandaag worden we op de schouder geklopt door denominaties met, oh, ik zeg u, ze hebben de openbaring niet ontvangen, kom hier naartoe. U bent afhankelijk van hun openbaring. Als hun openbaring niet in overeenstemming is met het woord van God, dan is het fout. Mijn of wie anders ook. Daar blijkt wat de waarheid is. Het woord van God zegt welke goed of fout is. Natuurlijk moet elk zaad zijn grond hebben. Daarom alle die hij tevoren kende. Ziet u, hij wist al wat er zou plaatsvinden. Merk op wat Jezus voort zei over het zaad. Een deel viel op de rots, een ander deel op vermengde grond. Ziet u, waar dorens en dissels zijn en al het andere, daar kan het niet groeien. Een ander deel viel op goede grond. Goede grond, goede bodem die al bewerkt was. Iemand die hier buiten is, is als een kip. Hij kijkt steeds naar haar rond, proberend wat te vinden. Hij stuit op dit en hij stuit op dat. Maar na een poosje komt er plotseling een schreeuw van de hemel. Hij herkent het heel snel. Dat is het woord van God. Kijk, hij weet het. Omdat er iets in zijn hart is, wat hem werd verteld, wat hem erover werd geopenbaard. Merk op, de profeet Jesaja zei, een maagd zal zwanger worden. Wat een vreemd gezegde. Hoe kan een man bij zijn gezonde verstand dat zeggen? Er was nooit een maagd zwanger geworden. Een maagd zal zwanger worden. Nu, hij maakte er zich geen zorgen over om het te zeggen. Hij zei het gewoon. Hoe zal zij het kunnen worden? Dat waren zijn zaken niet. Hij had alleen te zeggen wat God zei dat hij zou gaan doen. God openbaarde het aan hem. Toonde hem het visioen, openbaarde het en het was juist. Het is precies dezelfde God die mij vertelde dat die kleine baby zou worden geboren door die man die het kind niet kon krijgen. Hij heeft nu een meisje. In andere gevallen, hoe vreemd het ook klinkt, hoewel de dokter zegt het kan niet gebeuren. Maar wanneer God zegt het zal gebeuren, het hangt ervan af wat soort woord erin valt. Herinner u, de profeet stond daar en zijn woord ging uit. Zoals God in Genesis 1 sprak, er zij licht, er zij dit, er zij dat. Hij schiep de mens naar zijn eigen beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk, en er was nog niets op de aarde. In Genesis 2 ontdekken we dat hij de mens naar zijn eigen beeld maakte. Er was geen mens om de grond te bewerken nadat hij alles geschapen had. Wat was het? Zijn eigen woord. Hij sprak het. En toen hij sprak, zei hij, er zij licht. Al zou er 800 jaar daarna nog geen licht zijn geweest. Geen enkel licht, hij sprak het. En zolang hij het sprak, er zij een palmboom, er zij een eikenboom, er zij dit, vormden die zaden zich beneden onder dat water. Dat is waar. En op de bestemde tijd, in de tijd, op zijn eigen bestemde tijd, bracht het voort. Het kan niet falen, het is Gods woord. Het kan gewoon niet falen. Het was uitgesproken. Eens sprak God tot de mens van aangezicht tot aangezicht, maar in de tijd van Mozes, toen vuur uit de hemel daalde, zeiden ze, laat God niet spreken, maar laat Mozes spreken, opdat wij niet sterven. Daarom zeide hij, ik zal niet meer op die manier tot hen spreken, ik zal voor hen een profeet doen opstaan. Gods systeem is altijd op die wijze geweest. Nu, hier staat dan een profeet, hij is onder inspiratie, hij gaat niet te raden bij zijn verstand. Wacht even, als ik dat zou zeggen, zouden de mensen denken dat ik krankzinnig ben. Dat is zijn verstand. Daar luistert hij naar Satan, precies zoals Eva deed. Zolang de dokter zegt, u kunt niet leven, u kunt niet beter worden, u kunt niet dit of dat doen. Zolang u daarnaar luistert, zal dat zaad nooit in dat soort grond vallen en enig goed doen. Dat kan niet dan. Maar wanneer iets dat allemaal uitwiedt, en het valt in die bewerkte grond, dan is er niets wat het eruit kan trekken. Amen. Ongeacht hoeveel tijd ervoor nodig is, het zal gebeuren. Hij zei, een maagd zal zwanger worden. Weet u dat het 800 jaar duurde voordat dat gebeurde? God kende tevoren de vrouw, wie zij zou zijn, wat haar naam was, waar dat zaad in zou vallen. Gelooft u dat? Zeker. Hij wist het, uit een letterlijke schoot zou dit grote wonder voortkomen. God wist ervan. Hij openbaarde het slechts aan zijn profeet die getrouw was en het woord sprak. Deze zei het gewoon zonder er zelfs aan te denken wat het betekende. Hij probeerde het nooit te beredeneren. Wanneer u probeert het te beredeneren, wat als deze man, deze vrouw of deze man hier zit, wat als iemand probeert te redeneren, ik ben al deze jaren kreupel geweest. De dokter zegt, er is geen kans meer mogelijk. Wel, misschien is er geen, voor zover hij weet. En dat is waar. Maar als iets dat onkruid kan uittrekken, als God door zijn genade, niet de prediker, nog iemand anders, maar God, in uw hart een openbaring kan leggen. Ik zal gezond worden. Dan is er niets wat u daar zal laten blijven zitten. Er is niets wat u daar kan houden. U zult gezond worden. Maar totdat dat gebeurt, zult u precies blijven op de plaats waar de dokter zegt dat u zult zijn, totdat dat gebeurt. Het moet worden geopenbaard. Het is de genade van God die het openbaart. Nu, let op. God kende de vrouw tot wie het zou komen. Let op, Jesaja. Er was geen vraag. Jesaja zei niet, wacht even, Heer. Wacht even een ogenblik, wat zei u tegen mij? Een maagd zal zwanger worden? Oh, wat? Wacht, vader, zoiets is nog nooit gebeurd. Hij aarzelde niet, hij zei gewoon, een maagd zal zwanger worden. Waar? Let op Maria. Heer, wacht een ogenblik. U weet dat ik nooit omgang met een man heb gehad. Dat is onmogelijk, er is nog nooit zoiets gebeurd. Oh nee, zoiets is nog nooit gebeurd. Hoe zal ik deze baby krijgen? Ik ken geen man. Dus het kan niet gebeuren. U, engel, u bent gewoon fout. Ik leid aan gezichtsbedrog. U weet, mijn kerk zegt, deze dagen zijn voorbij. Nee, het zou nooit op zo'n plaats zijn gevallen. Maria betwijfelde het nooit. Ze zei, hoe kan dat zijn? Ik ken geen man. Hij zei, de Heilige Geest zal u overschaduwen. Op die manier zal het plaatsvinden. Ze zei, zie, de dienstmaagd des Heren. Geen vragen. Let op Jesaja. Toen God door gedachte, openbaring, in het hart van Jesaja het woord voortbracht, viel het in de juiste grond. Het was een profeet. Die profeet maakte zich geen zorgen om de wijsheid van welk mens dan ook. Hij maakte zich geen zorgen om het verstand van welk mens ook. Hij gaf niet om de persoon van wie ook. Hij was een aan God toegewijd kanaal. Toen God sprak, sprak hij. Dat is alles. Of het nu kwetste, of dat het dat niet deed, of het krankzinnig klonk, of dat het niet krankzinnig klonk. Het maakte voor hem geen enkel verschil. Het was God, niet de mens. En toen dat woord voortging, nu wordt het een zaad, moest het ergens in vallen. Als God het sprak, moest er ergens een schoot zijn waar het in kon vallen. Precies zoals hij zei, alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Als gij zegt dat deze berg wordt opgenomen en niet twijfelt in uw hart, dan kunt u krijgen wat u zei. Ziet u, maar daar moet ergens iets zijn wat waar is. Let op. We ontdekken hier dat Jesaja het sprak. De maagd Maria, zo gauw als de grond was al losgemaakt. Ze was een maagd, ze was niet met iedereen op stap geweest. De grond was al toebereid of voorbestemd door de voorkennis van God. Er werd zelfs gezegd dat ze een maagd was. Op datzelfde moment wist God wat haar naam zou zijn. Haar naam stond in het boek des levens in de hemel. Toen werd het betuigd. Toen zag de mens het tot uitdrukking komen ervan door de werken. Toen het al gebeurd was, nu kijken we terug en zeggen zeker het werd gedaan, omdat we de werken zien die werden gedaan. Noach's werken drukte uit aan de mensen welk geloof hij in Gods belofte had. Nu, God ontmoette Noach en hij zei, Noach, het zal gaan regenen. Ik zal de hele aarde vernietigen met water. Nu had het nog nooit geregend. Dat is de onmogelijkheid. Wel nu, Noach, hij zei, maak een ark gereed. Met de afmetingen waarover ik u zal vertellen. Hij was timmerman en ging aan het werk en nam zijn duimstok en alles om planken te zagen. En ging het daar gereed maken met sittimhout. En deed de pek erin, precies zoals hij had gezegd. Kunt u zich voorstellen wat de mensen over die man dachten? Ze zeiden, die man is werkelijk krankzinnig. Omdat hij zegt, er zal water uit de hemel komen en er is daarboven geen water. Maar ziet u, Noach dacht daar niet aan. Zijn werken brachten voor de mensen tot uitdrukking wat zijn geloof was en wat God zei dat er zou plaatsvinden. Dat is de reden dat de echte christen zich afscheidt van alles behalve van het woord van God. Ongeacht wat de mensen denken, wat iemand anders ook zegt, hij is afgescheiden omdat hij zegt dat niet slechts. Als hij dat doet, zal het niet lang duren totdat zijn werken bekendgemaakt zullen worden. Hij zal terugvallen en deze kant heen glijden en zich bij deze voegen en bij die beginnen. Hij zal tonen wat hij is, maar als hij een echte is, als het woord van God in hem ingebed is, dan zal het naar zijn aard gaan voortbrengen. U zult die man zich zien toebereiden voor dat grote uur. Dat is de wijze waarop Noach deed. Mozes kwam met een stok in zijn hand om het volk bij Farao weg te halen. Zou u zich dat kunnen voorstellen? De Bijbel zei dat Mozes werd onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren en was knap. Hij kon hun intellectuele zaken onderwijzen. Al hun wijsheid werd hem onderwezen. Hij had het niet nodig om zijn ontwikkeling wat bij te spijkeren. Nu denk aan een man daar buiten in de woestijn met al die ontwikkeling. En dat dan God aan hem verschijnt en zegt: Mozes, neem deze stok in je hand en ga daarheen naar Egypte. En breng mijn kinderen eruit met deze tak die je in je hand hebt. Geef de hele zaak er gewoon van langs met deze tak. Wat als Mozes zou hebben gezegd: even een ogenblikje, ik dacht dat ik met een verstandig wezen sprak. Deze grote ik ben die u zegt dat u bent. Hoe ter wereld zal ik ooit met deze kleine oude kromme stok die ik hier in mijn hand heb een leger overwinnen met van 1 miljoen man, gewapend met speren, vechters? Ik ben geen vechter. Ik ben een schaapherder, hoe kan ik dat ooit doen? Er was geen vraag, waarom? Waarom? De grond in zijn hart. Hij was een voorbestemd iemand. Gaven en roepingen zijn onberouwelijk. God had Abraham gezegd dat hij dat zou doen. En daar was de grond toebereid. Mozes nam deze stok en ging daarheen en nam die natie uit een natie. Toen hij kwam met de stok in zijn hand en tegen Farao zei: laat hem gaan. Zag Farao bij Mozes aan de werken dat hij geloof had in wat hij deed, of probeerde te doen. Hij had geloof in de belofte van de God die de belofte deed. Hij ging erheen om het over te nemen. Geen ander mens zou dat hebben gedaan. En geen ander mens zou dat hebben kunnen doen. Hij was bestemd om het te doen. God had Abraham van tevoren verteld dat dit precies was wat er zou gebeuren. En toen de tijd der belofte nader kwam, werd er een kleine jongen geboren. Een mooi kind. En de ouders, Amram en Jochebed, waren niet bang voor het bevel van de koning. Er was iets, de grond was al toebereid. O God, ik hoop dat ik tot toebereide grond spreek vanavond. Als het zaad maar op de juiste plaats kan vallen. En als het niet zo is, zal er niets gebeuren. Dat is hetzelfde, ze zeggen: broeder Branham, dat haalt het zo'n beetje bij ons weg. Als het dat doet, neemt het evenzeer weg van de christenheid. Ziet u, u kunt alles nabootsen, maar als het woord van God werkelijk in de juiste soort grond valt, zal het voortbrengen naar zijn aard. Het moet het, omdat het een zaad is. Mozes werken bracht het geloof tot uitdrukking in de belofte van God die hij geloofde. Farao, de mens, kon zien wat het was. Hij kon niet zien hoe Mozes het zou gaan doen. Maar hij wist dat Mozes geloofde waar hij over sprak, of zou daar niet in het paleis staan met een stok in zijn hand. Hij zei: door deze stok zal ik hen bij u vandaan halen. Een oude man, 80 jaar oud, geen atleet. Een oude man met gebogen schouders en bakkenbaarden hangend, waarschijnlijk tot op zijn middel, grijs haar, als hij tenminste had. Hij stond daar met een stok in zijn hand en zegt: ik zal ze meenemen, laat zij het volk gaan, zo spreekt de Heere. En als u het niet doet, zal God u oordelen. Amen. Waarom? Was hij bang? Slechts een pijl, een speer of iets anders zou het hebben beëindigd. Hij was onbevreesd. Hij wist precies waar hij stond en zei: God zal u slaan, Farao. Jazeker, want God had hem gezegd: u zult weer terugkomen bij deze berg. En hij wist dat hij daarheen zou gaan. Halleluja. Wij weten ook waar we heen gaan aan het eind van deze reis. God heeft het beloofd. Er is een land aan de overzijde van de rivier. Wees onbevreesd in uw getuigenis. Amen. Als het aan u geopenbaard is, bent u onbevreesd. Het maakt u niet uit indien de hele wereld tegen u is, of wat ze maar zeggen, u bent onbevreesd. Wanneer het aan u is geopenbaard, dit is de waarheid die van God komt, dan kunt u onbevreesd zijn. Indien niet, dan kunt u het niet zijn. David bracht met een herderslinger aan het gehele Israëlische leger zijn geloof tot uitdrukking dat hij had in hun God. Daar stond Goliath aan de overzijde. En hij kraamde zijn grootspraak uit. Hij was vele malen groter dan David. Hij had vingers van 35 centimeter lang. Hij was een reusachtig grote kerel. Die Filistijnse reus. En let u op David, de kleinste. Hij was zelfs te klein om in het leger te zijn. Hij was een veel te klein kereltje. Ze konden hem niet gebruiken. Zijn broeders waren daar in het leger. En toen kraamde Goliath zijn grootspraak uit. Maar David dacht, nu bedenk, dat het aan David werd geopenbaard. Hij dacht, hier zijn de legers van de levende God, staande in hun eigen land. En daar ginds staat een bluffende, onbesneden Filistijn. We zullen hem kanker noemen vanavond. We zullen hem verlamming noemen. David was geenszins een partij voor hem. Hij had geen enkel soort wapen. Hij was geen partij. De schouders van die man waren waarschijnlijk 3,5 meter breed. Hij was waarschijnlijk 4,5 meter lang. Een speer als een weversboom, waarschijnlijk 6 meter lang. Het lemmet erop misschien 1,20 meter in doorsnee. En daar stond een kleine David met een klein stukje leer van geiten op schapenhuid, met 2 stukjes riem eraan vastgebonden. Maar het was aan hem geopenbaard. Openbaring trof hem. Amen. Hij zei, die God die mij uit de klauwen van de beer haalde. Die mij uit de klauwen van de leeuw haalde. Hoeveel te meer zal hij die onbesneden Filistijn aan mij uitleveren? Zijn broers waren veel beter in staat om het te doen. Saul stak met hoofd en schouders boven zijn leger uit. Maar u ziet dat het aan hen niet was geopenbaard. Amen. Daar gaat het om. Ze geloofden dat het gedaan kon worden, geloofden dat God het kon doen, maar het was niet aan hen geopenbaard. Het was geopenbaard aan David. Daar ligt dus het verschil, precies daar. Het is absoluut als het absoluut aan u geopenbaard is, dat God u zal genezen, zult u het ontvangen. U zult het ontvangen, het kan me niet schelen wat er fout met u is, hoe groot de overmacht, het mag slechter zijn dan bij David en Goliath, maar als het aan u is geopenbaard, en let op, toen het was geopenbaard, werd David onbevreesd. Hij zei, vandaag zal ik uw hoofd afslaan. Amen. Snel, onze God toonde genade in dat kritieke ogenblik, toen de beslissing moest worden genomen. Diezelfde God die in die dag genade toonde en dat zaad van geloof zaaide in die kleine jongen die er gebocheld uitzag. Maar in zijn hart ziende, diezelfde God kan in dit kritieke moment die vrouw met al haar moeilijkheden uit haar rolstoel doen komen. En die man daar, als u het kunt geloven. Wanneer die kleine korrel van geloof in u wordt geopenbaard. Het maakt me niet uit hoe lang het duurt. Nu let op. De reus aan de overkant gelooft het niet. Evenmin zal de kanker het doen. Hij lachte en hij zei, ben ik een hond? Zenden jullie een kind hierheen om tegen mij te vechten? Ik zal je opprikken aan het eind van mijn speer en de vogels je vlees laten eten. Hij had alles aan zijn kant. Maar dat bracht David helemaal niet van zijn stuk. Waarom? Het was aan hem geopenbaard. Hij had geloof in wat hij aan het doen was. Hij wist dat hij het zou volbrengen. En dat hij het deed, kwam doordat het aan hem was geopenbaard en hij wist waar hij stond. En als God alleen maar dit ene zou spreken vanavond, regelrecht in uw hart, zeggend, u zult niet op dat bed blijven liggen, u zult niet in die stoel blijven zitten, u zult gezond worden, dan zou er niets kunnen zijn dat uw gedachte erover verandert. Maar tot dat is gebeurd, zou iedere prediker in de wereld kunnen bidden, ik zeg niet dat het u niet zou helpen, dat wel, zou u bemoedigen, maar totdat het geloof, kijk, de genezingskracht is in u. Het komt niet van de prediker, het komt tot u door openbaring, door geloof. Kijk, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heer. Mijn geest, door genade, openbaart dit aan u. Er is niets wat het weg kan nemen. Door geloof, openbaring. Toen David het wilde bewijzen met zijn werken, zeiden sommigen van hen, oh, ik weet dat je ondeugend bent. Zijn broeder zei, je bent hierheen gekomen om de strijd te zien, scheer je weg naar die schapen van je. Hij zei, laat me met Saul spreken, de generaal, ziet u. Saul zei, nu zoon, ik bewonder je moed, maar zie je, jij bent niet meer dan een jongeling en hij is een krijger van zijn jeugd af aan, jij bent geen partij voor hem. Hij antwoordde, ik hoede mijn vader schapen. Zie. Hij kon het ergens op baseren. Amen. Oh, broeder. En de God die uw ziel redde, kan hij uw lichaam niet genezen? Het is precies hetzelfde u te openbaren dat hij uw genezer is, als dat hij uw redder is, zie. Maar het moet eerst worden geopenbaard. Dat is het verschil. Hij had iets om zijn geloof op te baseren. Saul zei, dit is nog nooit eerder gebeurd. Maar David antwoordde, dezelfde God die mij uit de klauwen van de leeuw bevrijdde, zal mij van die onbesneden Filistijn verlossen. Hoe weet je dat, David? Ik geloof het. Waarom? Het is aan mij geopenbaard. Hij wist waar hij over sprak, want toen de reus zei, ik zal je aan de vogels opvoeren, zei hij, ik zal je hoofd afslaan. Daar is het verschil, ziet u. Hij deed het. Hij deed het. Simson werd op een dag betrapt in het veld. Hij was niet op zijn hoede. En daar kwam een duizendtal Filistijnen op hem af. En hij keek naar beneden op de grond waar een muildier was gestorven. Hij pakte de oude kaak op, de kinderbak, zo droog als het maar kon zijn. En hij achtervolgde de Filistijnen terwijl hij hen op hun hoofd sloeg met deze oude droge kinderbak van een muildier. En zover als ik weet viel er zelfs nooit een tand uit. Die Filistijnse helmen waren waarschijnlijk 2,5 centimeter dik, omdat ze elkaar in die dagen met strijdknotsen sloegen, om een man ervan af te houden hen op het hoofd te slaan. Maar hij nam de kinderbak van dat muildier en sloeg een duizendtal Filistijnen neer en het kaakbeen is nooit gebroken. Hij bleef ze gewoon slaan op die manier terwijl ze aankwamen, dus ging de rest van hen er vandoor naar de rotsen en ze gingen bij hem vandaan. Waarom? Hij geloofde het. Soms, om u te tonen, ik wil u iets anders vertellen. Reageer op die impuls. Die plotselinge opwelling. Zoals Joshua deed. Zoals Maria Magdalena deed. Zoals al die anderegenen deden. Precies op dat moment wanneer er iets aan u wordt geopenbaard, grijp het. Houd het vast. Aan die plotselinge opwelling. Ja, het werd aan hem geopenbaard. Hij liep deze 1000 Filistijnen tegemoet. Wat denkt u dat er gebeurde toen de Filistijnen zeiden, kijk, daar komt die kleine dwerg aan, slechts ongeveer 1,35 meter groot om mee te beginnen, met 7 krulletjes op zijn rug hangen, zoals mama's kleine kereltje, komt daar aan met een kaakbeen van een muildier, kijk naar ons, wat een groot leger wij zijn. Is dat niet belachelijk? Maar wat was hij aan het doen? Hij drukte aan die Filistijnen uit wat door God aan hem was geopenbaard. Hij greep het kaakbeen en achtervolgde ze, omdat dat het was wat hij in zijn hand legde. Hij legde dat in zijn hand, dat is wat hij geloofde, hij kon het doen. En door zo te handelen drukte hij aan de Filistijnen uit wat God in zijn hart had gelegd om te doen. Johannes de Doper bracht zijn geloof door zijn werken tot uitdrukking. Toen hij zei, midden onder u staat hij nu, denk u dat eens in. Ik heb het schriftgedeelte, Johannes 1, vers 26. Ze zeiden, zegt u, de Messias komt? Waarom, man? Wat is er met je aan de hand? We hebben 4000 jaar naar hem uitgezien. Hij zei, hij staat nu precies midden onder u. Halleluja! Zo staat hij er vanavond. Hij drukte zijn geloof uit door zijn openbaring, omdat het aan hem was geopenbaard. Hij wist dat hij de Messias zou dopen. Hij was een man van 30 jaar oud. Hij wist dat hij daar ergens moest zijn. Hij had nooit geweten wie hij was. En daar stond hij midden tussen hen in. Hij zei, midden onder u staat hij van wie gij niet weet. En ik ben niet waardig de veters van zijn schoenen los te maken, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hij staat nu tussen u in. Hij bracht zijn geloof tot uitdrukking, omdat hij wist in zijn dag dat hij Gods Messias zou zien en dopen. Dus de mensen konden de uiting ervan aan hem zien. aan de wijze waarop hij predikte en aan de wijze waarop hij handelde, zo drukte hij uit dat hij een ware openbaring van God had. En om te bewijzen dat het waar was, kwam de Messias tussen de menigte vandaan. Gewoon een normale jonge man, gekleed als de andere mannen. Johannes zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe kent u hem? Hij zei, hij die tot mij sprak in de woestijn, op wie gij de geest zult zien neerdalen, dat is degene die zal dopen met de Heilige Geest. Ziet u, hij kende hem, omdat er werd verondersteld dat er omstreeks die tijd een teken zou zijn. Begrijpt u het? Johannes wist dat u het precies, omdat hij een profeet was. Het was aan hem geopenbaard dat hij een teken zou zien omstreeks die tijd, opdat hij het zou weten. En toen hij dat teken zag, zei hij, hij staat midden onder u. Hij wist dat het daar was. Oh, ik zie het teken dat de eindtijd hier is. Ik zie de dingen die zijn beloofd voor deze eindtijdboodschap zich afspelen, zich ontvouwend, helemaal precies zoals de schrift zei. Ik weet dat de tijd op handen is. Ik zeg dat zonder aarzeling. Ik geloof dat het nu op handen is. Want ik zie de tekenen waarvan hij zei dat ze zouden gebeuren. Juist voor die tijd, het staat op het punt nu te gebeuren. Johannes bracht zijn geloof tot uitdrukking in wat God aan hem had geopenbaard. Daarom zijn werken het getuigenis van het geloof. Wanneer ze u zien handelen alsof u bent genezen, dan zullen ze weten dat u geloofd hebt dat u bent genezen. Wat zegt uw getuigenis? Hij zegt dit, ik heb het nu. Omdat ik Gods belofte heb ontvangen. Het werkt nu in mij. Ik maak me ervoor gereed dat het gebeurt. Ziet u, dat is wat uw werken doen. Heel zeker. Enige tijd geleden, toen ik in Afrika was, ik ben daar net dit voorjaar geweest, maar op de reis daarvoor was daar een klein kind dat horrelvoetjes had en één been was korter dan het andere. Het had nooit in zijn leven schoenen gedragen. Oh, het was allerverschrikkelijkst misvormd. En ik bad voor dat kind die avond. Ze hadden gekeken en deze dingen zien doen en ze baden voor het kind. De volgende morgen ging ik naar buiten en liep voorbij een schoenenwinkel. Ik ging daar naar binnen en daar stond een man die voor het kind een paar schoenen kocht om ze te dragen. Hij geloofde het. Zoals deze man hier, die geloofde dat God hem de baby zou geven. Zeker, hij geloofde dat het zou gebeuren en maakte alles ervoor gereed. Ik ben het aan het klaarmaken. Alhoewel er nog geen lichamelijke gevolgen werden gezien, maar dat maakte geen enkel verschil. Hij geloofde het, zoals Abraham noemde alles in tegenspraak alsof het niet zo was. Daarom, als uw verstandelijke vermogens u vertellen... Oh, hier zit een gevoelige plek. Als uw verstandelijke vermogens u zeggen, dit is de waarheid. God is de genezer van uw ziekte. Uw verstand kan betuigen dat dat de waarheid is. Maar als er niet de toebereide grond in uw hart is, geloof om in te vallen, om het tot uitdrukking te brengen, zal het niet gebeuren. Het maakt niet uit hoe goed deze uiterlijke mens dat kan beredeneren met de schriften en zeggen, het is juist. Dat maakt het nog steeds niet juist. Hoeveel nemen de banden? Hebt u niet lang geleden mijn preek gehad, de gezalfde in de laatste dagen? Geloofde u dat? Zie, er stond, er zullen antichristen zijn. Antichristen zouden bijna de uitverkorenen zelf verleiden, waren het mogelijk. Het kan niet, omdat het onmogelijk is, ze zijn uitverkoren, ziet u? In orde. Maar hij zei, de gezalfde. Christus betekent gezalfde. Maar deze waren anti, ze waren gezalfd, maar anti tegen Christus in hun lering. Ze konden alles doen wat de rest van hen kon doen. Nu bedenk, u bent in een cyclus van 3, maar u bent één persoon, zoals Vader, Zoon en de Heilige Geest, een cyclus van 3. Maar één persoon, 3 attributen van dezelfde God. Vaderschap, 3 bedieningen had hij. Vaderschap, zoonschap en Heilige Geest. En u bent lichaam, geest en ziel. Nu, de buitenkant van het lichaam heeft 5 zintuigen om met uw aardse huis in contact te komen, zien, proeven, voelen, ruiken en horen. Het innerlijk, wat een geest is, heeft 5 zintuigen. Bewustzijn, liefde enzovoort. Maar de binnenzijde daarvan, de ziel, heeft 1 ding. Dat is waar u woont. De geest kan hieruit gaan en u zalven om een bepaald ding te doen. En u doet het, maar dat betekent niet dat u gered bent. Denk daaraan, Caiaphas profeteerde. Judas wierp duivelen uit. Zie, de geest zalfde hem. Er is regen die valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Het onkruid kan zich verblijden met de tarwe. Maar het gaat erom wat in het hart is. Daar kunt u, verstandelijke mensen, het aanvaarden en zeggen, oh zeker, dat ziet er goed uit, ik geloof dat. Dat is nog steeds niet genoeg. Nee. En de geest kan er werkelijk getuigenis van afleggen en toch is het niet zo. Want als die ziel niet van God is gekomen, kan het wel hier buiten al de nabootsingen doen, maar het kan niet echt zijn. U kunt genezing voorwenden, u kunt handelen alsof u het hebt, u kunt voordoen alsof u het ontvangt. Christenen kunnen handelen alsof ze christenen zijn en zich nog zo goed voordoen, maar dat betekent niet dat ze gered zijn. Dat is beslist waar. Zie, de geest kan er zijn, de werkelijke, echte geest, de Heilige Geest kan u zalven, maar dat betekent nog steeds niet dat u gered bent. Het is die ziel van binnen die nooit sterft. Ze heeft eeuwig leven gekregen. Het was altijd al eeuwig leven. Ziet u, het komt van God. Het keert terug tot God. Het is de ziel. Nu, let daarop. Het moet zo zijn. 5. F-A-I-T-H, geloof. Buitenzijde, geest. J-E-Z-U-S, aan de binnenzijde, u. Ziet u, daarom, als sta ik hier en kijk ik naar u, ik ken niemand van u. De geest kan mij zalven, toch ken ik geen van u. Maar wanneer dat binnenste van het binnenste ontdekt wordt, dat is God. Dat is waar de buitenkant kan redeneren. Een man zegt bijvoorbeeld, wel, ik weet dat ik niet verondersteld word overspel te plegen, maar weet je, dan zegt de geest me dat ik geen overspel behoorde te plegen, maar zie je, diep binnenin is die zaak daar nog steeds. Ziet u, het zal wat invloed uitoefenen en u kunt het beter in de gaten houden, maar wanneer het wordt geleid van de binnenkant uit, wordt die hele zaak in orde gebracht. Dat is de handwijzer. Dat is de controletoren. Het binnenste van de binnenkant. De ziel controleert de geest. De geest controleert het lichaam. Dus het wit kalken van de buitenkant maakt geen enkel verschil. Die religieuze mensen vroeger die Paulus gewitte wanden noemden enzovoort. Ze waren aan de buitenkant gewoon op elke wijze een gelovige. Ze hadden profetieën onder hen en al het andere behalve het binnenste van het binnenste. De ziel die niet gelooft. Dat is de reden dat ik zeg dat de mensen op en neer kunnen springen en in tongen spreken, dat de mensen kunnen jubelen, de zieken de handen opleggen en de zieken genezen enzovoort door geloof. Al deze grote dingen gebeuren door de geest. Nochtans kunnen ze verloren zijn. Gezalfde. Merk op, Jezus heeft gezegd, geloof alleen, want alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Geloof en werken zijn man en vrouw. Ze werken samen. De man werkt met de vrouw met de man. Ze maken elkaar bekend. Als een man zegt dat hij getrouwd is en het toch niet kan waarmaken en tonen dat hij een vrouw heeft, dan twijfelt u aan zijn bewering, ziet u? Een man zegt, ik ben getrouwd, waar is uw vrouw? Oh, ik weet het niet, ziet u? Ziet u? Dan wordt het nogal een moeilijke zaak voor mij om hem te geloven. Ik vraag, waar is uw vrouw? Ik weet het niet. Oh, ik hoef het niet te geloven. Dus als u beweert dat u hebt wat u zegt, dat u geloof hebt, hoe zult u mij dan geloof tonen dat u geloof hebt? Ziet u? Door uw werken, ziet u? Ik ben getrouwd. Hoe weet u dat ik getrouwd ben? Dit is mijn vrouw. Ziet u, daar heb je het. Ik ben getrouwd. Dit is mijn man. Ik ben genezen. Hoe weet u dat? Mijn werken tonen mijn geloof. Ziet u? Ziet u? U bedoelt dit. Uw geloof is wat God in u ziet en uw werken zijn de dingen die de mensen, andere mensen in u zien. Dat is het verschil tussen Jacobus en Paulus die het hier uitleggen over Abraham. Ze spraken elkaar helemaal niet tegen. Beiden waren hetzelfde. Getrouwd. Dus als geloof geen werken voortbrengt, heeft iedereen het recht uw getuigenis te betwijfelen. Hoort u het nu voordat we de gebedsrij beginnen? Als uw geloof niet de werken erbij brengt, voortbrengt, kunt u niemand laten geloven dat u genezen bent. U zegt, wel, ik weet het niet. Wel, nu, ja, ik heb al het geloof van de wereld. U hebt het niet. Want als u geloof hebt, dan zijn werken getrouwd met geloof. Ze zijn man en vrouw, de een maakt de ander bekend. Laten we even een paar ogenblikken bij Abraham stilstaan. Abraham kreeg die heilige eenheid compleet. Hij kreeg de hele zaak tezamen. Hij noemde dingen die in tegenspraak waren met zijn geloof, alsof ze er niet waren en handelde volgens hetzelfde principe. Ik kan me voorstellen dat na ongeveer 20 jaar iemand voorbij kwam en zei, vader van volkeren, Abraham, je zei dat je naam Abraham was, wat vader van volkeren betekent. Hoeveel kinderen heb je nu precies op dit moment, Abraham? Zie, dat bracht hem geen moment aan het wankelen. De Bijbel zei, hij twijfelde niet aan het woord van God door ongeloof. Hij ging regelrecht door met alles in orde te maken, hield al de babysokjes gereed en de baby uitzet en alles. Hij zou die baby krijgen, dat is alles. Zelfs Sarah zei, weet je wat er zal gebeuren? Je zult die baby krijgen, maar ik vertel je de manier waarop we het zullen doen. Hagar is mijn dienstknecht, ik zal haar aan jou geven. Omdat polygamie toen wettig was, zij zal een kind krijgen en ik zal het kind zelf nemen. Maar Abraham geloofde dat niet. Nee, hij wilde het niet doen, maar Sarah werd geïnspireerd om het te doen. Toen zei God tot Abraham, ga heen en luister naar haar, maar hij zei, toch is dit niet wat ik u beloofde. Dit is niet de manier waarop ik het beloofde. Nu let op, hij noemde alles in tegenspraak, want zijn lichaam was toen dood en Sarah's schoot hetzelfde. Hij was een oud man, ongeveer 100 jaar oud, Sarah was 90 jaar oud. Nu let op, de verstorvenheid van Sarah's schoot, of de verstorvenheid van zijn lichaam, werd zelfs niet in ogenschouw genomen. Luister hiernaar. Want niet door de wet had Abraham zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs. Want indien zij die het van de wet verwachten erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte zonder gevolg. De wet immers bewerkt toorn, waarbij waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. Luister hier nu naar. En hij heeft tegen hoop. Alle hoop was vervlogen. Oh, elke keer als ik me een beetje neerslachtig voel, sla ik dit hoofdstuk op, Romeinen 4. Zie? Gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. God sprak het zo, ziet u? En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Nu luister, het 19e vers, en zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was en dat Sarah's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God eer. En een 100-jarige leeftijd, kijk, zijn lichaam was nu dood, zijn mannelijkheid. En Sarah's schoot is dood. Het werd zelfs niet in aanmerking genomen. Als het aan hem is geopenbaard, wordt die dood niet in aanmerking genomen. U bent een verlamde of wat u ook bent, nou het wordt niet in aanmerking genomen, de rolstoel wordt niet in aanmerking genomen. Of die kleine jongen misschien verlamd is, of wat het ook is, ik weet het niet, er wordt niet aan gedacht. Beschouw het zelfs niet, maar de dokter zei, hij zal hier nooit uitkomen, de dokter zei, ze zal nooit beter worden, dat wordt zelfs niet in aanmerking genomen. Kijk eens, ik ben een oud iemand, ik kom al op middelbare leeftijd, ik bedenk het zelfs niet. En wij zijn de kinderen van Abraham, halleluja! Niet zoals Isaac was, maar zijn koninklijk zaad, door Jezus Christus, door het geloof dat hij had. Abraham's zaad wordt openbaar in de laatste dagen om te schitteren als de sterren. Abraham's kinderen. Heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was? Hij heeft het zelfs niet in aanmerking genomen. De vraag werd zelfs niet opgeworpen. Of God het zou doen of niet. God zei dat hij het zou doen. Waarom? Het werd aan hem geopenbaard. Is dat juist? Wanneer het werkelijk aan u wordt geopenbaard, u kunt het niet laten gebeuren. Het moet aan u geopenbaard worden. Dan neemt u zelfs niet iets anders in aanmerking. Hoe onmogelijk het ook is, u ziet niet op wat de dokter zei, u ziet niet op wat mama zei, wat papa zei, wat de prediker zei, wat iemand anders ook zei, u ziet alleen op wat God zei. Hij heeft niet zijn eigen lichaam aangemerkt, dat alreeds verstorven was, nog ook dat Sarah's moederschoot verstorven was. Het werd zelfs niet in aanmerking genomen. Oh, dat ontroert me gewoon. Nog een dood lichaam, nog de verstorvenheid van Sarah's schoot werden in aanmerking genomen. Geen omstandigheden zullen in aanmerking genomen worden. Wanneer geloof zijn toebereide grond vindt. Wanneer een genkiem van een man het eitje in de vrouw vindt en ze zijn beide vruchtbaar, moet er iets gebeuren. Halleluja. De dokter kan zeggen, u zult geen kind krijgen. Ik kan bewijzen dat de genen dood zijn in uw lichaam en haar eitjes zullen nooit vruchtbaar zijn. Maar laat dat vruchtbare eitje, laat die kiem zich eens naar dat eitje toe bewegen. Kijken wat er gebeurt. Die kleine jongen of dat kleine meisje komt op het toneel. Wanneer? Waarom? Geloof heeft haar toebereide grond gevonden. Er vindt iets plaats, cel bovenop cel. En hier komt de kleine kerel. Amen. God heb genade met ons. O God, om stoere christenen te zijn, zoals we behoorden te zijn. Als wij mannen en vrouwen waren, zou u God op zijn woord kunnen nemen. U kunt het niet totdat het aan uw ogen wordt geopenbaard. Ik moet voortmaken. Let op, het heilig geloof van God werd verenigd met de heilige werken van zijn profeet. Herinner u, Gods heilig geloof werd geopenbaard aan Abraham. Hij ontving het. En daardoor begon hij met zijn heilige werken. Door te geloven, het zaad der belofte had een plek om te groeien. Wat indien Abraham had gezegd, weet je Sarah, per slot van rekening, is het 25 jaar geleden sinds God die belofte deed. Als er iets zou gebeurd zijn, ziet u, maar het zou niet gebeuren. God wist dat het niet zou gebeuren. Wat als de maagd Maria had gezegd, wacht nu even, een maagd wordt zwanger. Wel, ze zullen me uit mijn kerk gooien als ik naar binnen ga en iets dergelijks zegt. Nu, ze zou die gedachten hebben gehad, als het niet die voorbereide zijgrond was geweest. Toen die profeet zei, een maagd zal zwanger worden, stond het vast. Ziet u, deze tekenen zullen hem volgen die geloven. Als daar een toebereide grond ligt, wanneer dat woord daar valt, zet het zich vast. Er is niets dat het kan stoppen. Nu, snel terwijl we eindigen. Het zaad had een plaats om zich te verbergen. God wist het, anders zou hij nooit de belofte aan Abraham hebben gegeven. Luister nu heel aandachtig. God wist waar die belofte heen ging. Hij riep Abraham zelfs nooit totdat het 75 jaar oud was. Maar hij was zijn voorbestemde dienstknecht van de beginnen. En evenzo Sarah. Herinner u, hij had geen Bijbel om in te lezen. Hij had het niet zo gemakkelijk zoals wij het vandaag hebben om zijn woord te lezen en anderen te zien die het hebben genomen. Bedenk, hij had het alleen door openbaring. En dat is de werkelijke zaak. Hetzelfde geldt voor Jozef in Genesis. Er was geen Bijbel. Bedenk, Mozes schreef Genesis, Exodus, Leviticus en Deuteronomium. Geen van deze personen toen had welke Bijbel dan ook om te lezen tot na Mozes. Is dat juist? Ze hadden geen Bijbel die wij hebben om ons voor te helpen in onze kreupele toestand. Zij waren stoere mannen aan wie het werd geopenbaard door God en ze stonden daar standvastig. Niets bracht hen van hun stuk. Denkt u dat we nog steeds door dat stoere geloof kunnen hebben? Als het u wordt geopenbaard. Vergeeft u mij deze keer de uitdrukking of het getuigenis juist voordat we sluiten? Ik herinner me die keer in Twin City. Ik geloof dat broeder Brown enzovoort bij me waren, dat ik het leven van Jozef nam in de Bijbel. Ik las die Bijbel, dat was een man waar niets tegen in te brengen was. Abraham, Isaac, Jacob en ze allemaal hadden iets tegen zich, maar Jozef niet. Wat een man, een volmaakt mens, een type van Christus. Toen ik dat las, toen eens, op mijn hotelkamertje begon ik gewoon te huilen en ik ging het kamertje in waar ik mijn kleren had hangen, trok de deur dicht en ik zei, o God, ik wil u danken voor een man als Jozef. Een man die eens op de aarde leefde, een mens in het vlees zoals ik ben. Een man die u kon geloven en uw woord kon nemen. Hij werd door gehaat door zijn broeders, hij kon het niet helpen dat hij geestelijk was, hij zag een visioen. Hij kon een droom uitleggen. Zij alle haatten hem erom. Hij kon het niet helpen. Hij was gewoon zoals hij was. Het was gewoon niet voor de anderen. Ze hadden hem moeten liefhebben. Maar in plaats ervan, soms zei hij iets over hetgeen zij verkeerd deden. Oh, zeiden ze, daar komt die dromer aan. Ziet u, ze haatten hem zonder reden. Ik zei, waarom deden ze dat? En toch werd die man niet van zijn stuk gebracht. Hij bleef standvastig, ziet u. Ik zei, dank u, Heer. O God, dank u voor zo'n man. En op datzelfde moment openbaarde de Heilige Geest mij. Hij zei, gij zult een zoon hebben. En gij zult zijn naam Jozef noemen. Ik stond op en dankte de Heere. Becky, die daar achterin zit, was net geboren. Ze was ongeveer 1 jaar oud. Ze werd met de keizersnede ter wereld gebracht. Het zit in de familie van mijn vrouw. Om met de keizersnee verlost te worden. Omdat het bekken niet uitzet zoals bij een vrouw zou moeten. De beenderen zijn stevig als een man. Ze moest uit haar moeder weg worden gesneden. De dokter zei tegen me, broeder Branham, krijg nooit meer een kind bij deze vrouw. Haar baarmoeder is zo dun als een ballon. U kunt me beter die eileiders laten afbinden. Ik zei, nee, ik denk daar niet over, dokter. Hij zei, ze zou geen kind meer mogen krijgen. U zult haar te gronden richten, ze zal sterven. We hebben een afschuwelijke tijd doorgemaakt. Ze is maar net doorheen gekomen. En toen vertelde de Heere mij dat ik een zoon zou krijgen en zijn naam zou Jozef zijn. Ik was er nooit bezorgd over. Velen van u herinneren het zich. Ik kondigde overal aan, ik zal een baby krijgen. En zijn naam zal Jozef zijn. Hoeveel herinneren het zich? Zeker. Overal waar ik kwam door het hele land, zei ik tegen de mensen, ik zal een baby krijgen, zijn naam zal Jozef zijn. Precies zoals met die kleine jongen in Finland, die werd opgewekt uit de doden. Broeder Jack was precies op die plaats toen het gebeurde. Ik vertel het u 2 of 3 jaar voor het gebeurde. Dat zal er een jongetje zijn. Hoe hij gekleed zou zijn en waar hij zou liggen. God sprak het zo. Hoe zal het gebeuren? Ik weet het niet. Maar het werd aan mij geopenbaard dat het zou gebeuren. Het werd aan mij geopenbaard. Ik zou naar Arizona gaan en daar zou ik 7 engelen ontmoeten. En ze zouden mij dan zeggen welke boodschap ik moest prediken. En dat waren de 7 zegels. Het gebeurde. Hoeveel herinneren zich dat ik dat zei? De banden en zo zullen het uitwijzen. En het gebeurde. Tijdschriften en al het andere namen er de foto's van. Dat ligt daar in de lucht. Ze kunnen het zelfs nu nog niet begrijpen. Daar was het. Ik herinner me dat broeder Jack opbelde en hem daarover vroeg, omdat Christus daar stond. En broeder Jack zei, dat is zijn verheerlijkte toestand, ziet u. Ik hou van broeder Jack. Hij is een van de beste theologen die ik ken. Maar ik kon dit niet helemaal goed thuisbrengen. Ik stond daar en ik zei, heren, wat betekent dit? Deze jonge man met haar als wol. En hij zei, hij draagt een pruik. Kijk in het boek voordat het ooit gebeurde, zei ik dat. En die dag toen dat gebeurde, ging het omhoog. Draait u die foto op zijn kant. Als u het tijdschrift Look of het tijdschrift Live hebt, draait het op zijn kant. Daar is hij gewoon wel volmaakt, Hofmanshoofd van Christus. Recht naar beneden, kijkend waar ik stond. Daar is het in de tijdschrift, hoeveel van u hebben het gezien? Natuurlijk, u hebt het allemaal gezien. Daar regelrecht terugkijkend, zuiver bewijzend dat de openbaring correct was. Waarom droeg hij een pruik? Wel, de oude Engelse rechters, de Joodse rechters, plachten een pruik te dragen. Ze doen het nog in Engeland. Hij draagt een pruik omdat hij de allerhoogste autoriteit is. Dat toonde dat hij het was die daar stond met een pruik op engelenvleugels. Hij is de Alfa en Omega. Hij is de allerhoogste rechter en geen ander dan hij. Hij moet worden beschouwd als Alfa en Omega. En daar was hij, een jonge man. Niet meer dan 30 jaar oud, die een witte pruik droeg. Tonende dat hij de oppermachtige van God was. De Vader heeft het gehele oordeel in handen van de Zoon gelegd. Halleluja! De openbaring is nooit fout. Spreek het hoe dan ook. Het maakt niet uit hoe het klinkt. Blijf bij het woord. Nu bedenk, 4 jaar later wisten mijn vrouw en ik dat we een baby zouden krijgen. Iedereen zei, is dit de Jozef die komt? Ik zei, ik vermoed dat hij het is, ik weet het niet, maar ik zal Jozef krijgen. Toen het werd geboren was het Sarah. Toen belde een man me op en lachte mij in mijn gezicht uit. Hij zei, zeg, weet u wat? U bedoelde Josephine. De man is gestorven. De man stierf. Ik zei, meneer, God zei me dat ik een zoon zou krijgen en ik zou zijn naam Jozef noemen. Er waren 3 mensen die een bepaalde denominatie kerk verlieten en naar onze kerk kwamen en me dat hoorden zeggen. Toen Sarah werd geboren, zeiden ze, hij is een valse profeet. Ik zei, wacht even een ogenblikje, dame. Ik heb nooit gezegd wanneer, nog zei God wanneer. Hij zei me, ik zou krijgen. Hij vertelde Abraham dat ze een Isaac zouden krijgen, maar Ismaël werd in die tussentijd geboren, maar het nam niet weg. Ik zei, God zei dat ik deze jongen zal hebben en we zullen zijn naam Jozef noemen. De dokter zei toen hij kwam, eerwaarde, ik zal nu die eileiders afbinden. Ik zei, doet u dat niet? Ik zei, wel, u zou weer getrouwd kunnen raken en die jongen toch krijgen. Ik zei, ik zal hem bij haar hebben. God zei het zo. Ik kon het niet uit de Bijbel lezen, maar het was in mijn hart gegrift door openbaring, door geloof. God sprak het. Ik wilde niet aan de belofte van God twijfelen door ongeloof. Sommigen van hen zeiden, u bedoelt Josephine. Ik antwoordde, ik bedoelde Jozef. De dokter zei, ze kan niet nog een baby krijgen. Ik zei, ze zal nog een baby krijgen. 4 jaren gingen voorbij. Ten slotte zou ze weer moeder worden. Toen werd een valse profetie door het land gezonden en een vrouw schreef, nu zal Meda sterven gedurende deze tijd omdat ik werd gezonden om wil te leiden. En er werd gezegd, hij wilde niet naar mij luisteren omdat ik een vrouw ben. En God zal hem er nu voor laten boeten door zijn vrouw te doden. En ik zei, God zond Jezus Christus om mij te leiden. Ziet u? En ik zei, ik word geleid door de geest. arme kleine Mida. We hadden een verpleegster die daar in de samenkomst was genezen. U weet het alle, mevrouw Morgan, een van de verpleegsters van de Mayo Kliniek, een van de ergste gevallen, wel, ze stond op de dodenlijst ongeveer 20 jaar geleden met kanker, bezweken aan kanker in Louisville, daar op de lijst van het Baptistenziekenhuis. En ze is nu verpleegster in Jeffersonville in het ziekenhuis. Ze is daar al deze jaren geweest, omdat God zei ze zal leven. Meda hield van haar en ze zei, ik wil dat Margie bij me komt, Bill. Ik voel dat ik niet naar het ziekenhuis moet gaan. Ik zei, we houden van Margie, maar Margie is niet onze God. Margie is onze zuster. En ik ging weer naar boven naar Greensmill. Ze maakte dat ik innerlijk verscheurd werd, omdat ik haar lief heb. En ik ging naar boven naar Greensmill. Ze zei, Bill, denk je dat ik zal sterven? Ik zei, ik weet het niet, maar de baby zal hoe dan ook geboren worden. Je zult een Jozef krijgen. Ze zei, is dit hem? Ik zei, ik weet het niet, lieveling. Ik kan het niet zeggen, maar God zei dat we Jozef zullen krijgen. En we zullen Jozef krijgen. Het kan me niet schelen wie het dan ook zegt. We zullen Jozef krijgen. Want diezelfde God die me al deze openbaringen vertelde, vertelde me dat. Hij faalde nooit met een andere en hij zal ook niet falen met deze openbaringen. Ik ging naar boven naar de molen om te bidden. Toen ik daar begon te bidden, zag ik dat licht tussen twee bomen hangen. En hij zei, ga terug naar je werk en naar je boek. Ik ging er naar terug. De Bijbel lag in mijn auto. En toen ik hem had neergelegd, had de wind de bladzijde omgezwaaid. Naar een gedeelte dat gaat over Nathan en David, waar staat, ga, zegt mijn dienstknecht David. Ik nam hem van de schaapskooi, van het hoeden van die paar schapen van zijn vader. En ik maakte hem tot een grote naam, zoals de grote mannen. Niet de grootste naam, maar net zoals de grote mannen. Hij maakte hem nooit een Billy Graham, maar gaf hem een naam, weet u. Zei, wel, ik deed dat maar. Ik kan hem de tempel niet laten bouwen, maar zijn zoon. En zo gauw als er soms zijn zoon, oh, daar was het. Ik zei, Jozef, zo is het. En ik ging regelrecht naar huis en ik zag mijn kleine kameraad zo dik als ze was. Ze kon nauwelijks lopen naar buiten gaan in het veld. Ik rende en sloeg mijn armen om mijn huid. En ik zei, lieveling, Jozef is op komst. Jozef is onderweg. Iedereen weet dat met de keizersnede de baby niet kan indalen. Die nacht deed de baby dat wel. De vliezen braken, al het andere. De volgende morgen om 7 uur gingen we naar het ziekenhuis. De dokter zei, oh, goede genade, goede help. Ik kus haar vaarwel, zei lieveling, het zal niet lang duren. Jozef zal er zijn. Ze gingen de treden op en gingen meteen naar de operatietafel. Een paar minuten later kwam de zuster terug en ze zei, eerwaarde broeder Bren. Ze zei, ja mevrouw, u hebt een fijne jongen van 7 pond en 3 ons. Ik zei, Jozef, zoon, welkom. Ja meneer, waarom? Waarom? Wat is het? Het was niet geschreven in de Bijbel dat dit zou gebeuren, maar het was dezelfde God van de Bijbel die het aan Abraham openbaarde. Wij sloegen geen acht op de verstorvenheid van haar schoot, de onmogelijkheid van de situatie. U twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof, maar u prijst God wetende dat het moet gebeuren. Maar het maakt mij niet uit wat de dokter zegt. Al het andere zal komen op alle soorten manieren. Maar geloof het niet. Het is een leugen van de duivel. Jazeker. Geloof gaat heen. Samen met te werken om de belofte te scheppen. Laten we opschieten. Precies zoals er stond Rahab de hoer. Jacobus zei het. Werd door werken gerechtvaardigd. Maar waarom haar geloof? Ze zei, ik hoor dat God met u is. Ze wilde niet zien hoe Jozua zijn haar droeg of hoe hij zijn kleren droeg. Ze zei, ik begrijp dat God met u is. Dat was alles wat nodig was en ze maakte zich gereed. Precies zoals een waar visioen vandaag. Ik sluit over een ogenblik. Betrouwbare visioenen van God vandaag zijn een beloofd woord voor deze dag. Men zegt, deze visioenen, broeder Branham, waar haalt u dat vandaan? De mensen stoten zich eraan. Zijn niet handelingen 2 vers 17, het zal komen te geschieden in de laatste dagen, dat uw jonge mannen visioenen zullen zien en uw oude dromen zullen dromen. Is dat niet waar? Dat is wat de Bijbel zei. Goed, als dat zo is, kijk even zo naar Malachi, 4e hoofdstuk, en ontdek of dit niet is beloofd voor vandaag. Hoe kunt u daar geloof in hebben? De Bijbel zei het zo. Neem Lucas 17 vers 30 en lees het. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in het komen van de Zoon des Mensen. Precies zoals het in Sodom was. Nu kijk naar de toestand van de wereld vandaag. Sodomieten. Kijk naar die Billy Graham en Oral Roberts. Die twee getuigen die daar ginds getuigen tot de denominatiekerken. De een tot de Methodisten, Baptisten en Presbyterianen. De andere tot de Pinkstermensen. Deze die en die en die andere. Maar bedenk, Abraham was niet in Sodom. Hij was er reeds uitgeroepen. En er was één die bij hem bleef en tot hem sprak. En degene die bleef en tot hem sprak, toonde hem een teken. Met zijn rug naar haar toegekeerd, zei hij dat Sarah die baby zou krijgen waarop hij had gewacht. Amen. Met zijn rug toegekeerd. En hij noemde het God, Elohim. Nu, dat gebeurt vandaag ook, omdat we geloof hebben. En ik weet dat dit van God is, omdat dit en andere schriftgedeelten naar dit uur verwijzen. Openbaringen 10 zei dat in het uur van de boodschap van de zevende engel, wanneer hij zijn boodschap begint te bezuinen, niet in de genezingsdienst, maar de boodschap die op de genezingsdienst volgt. Jezus ging heen en predikte. Iemand zei, hij genas de zieken en alles. Oh, die jonge rabbi, die profeet, hij is een geweldige kerel. We willen hem in onze kerk hebben. Maar op een dag stond hij op en zei, ik en mijn vader zijn één. Oh, toen wilden ze hem niet meer.
Oh.
Tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt. Hij legde het niet uit. Hij zei, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen drinkt, eet en drinkt zijn bloed. Hebt gij geen leven in u? Wel, ik stel me voor dat die dokters en verpleegsters zeiden, die kerel is een vampier, die probeert ons zijn bloed te laten drinken. Ze begrepen het niet, hij wist het. Maar deze discipelen, ze mochten niet in staat zijn geweest het uitleggen. Maar ze zaten daar en geloofden het dan hoe dan ook. Amen, want het werd aan hen geopenbaard. Zeker, ze begrepen het, de schrift had het verklaard. Er zou dan dit aan mij gevraagd kunnen worden. U zou kunnen zeggen, waarom hebt u toch geloof in deze viewen te geloven, terwijl er zoveel valse nabootsingen plaatsvinden? Ik zal een kleinigheid gaan zeggen, sterk, nu een ogenblik. Wanneer er zoveel valse nabootsingen om ons heen zijn, bedenk dan mijn broeder, dat er ook over gesproken wordt dat ze hier zouden zijn in dezezelfde tijd. Dat is precies, juist zoals het was in de tijd van Mozes. Mozes ging heen om de werken Gods voor de mensen te volvoeren en daar stonden Jannes en Jambres. Maar wie deed het eerst? Dan waren deze andere nabootsers. Omdat er voor hen eerst een origineel moest zijn om dat na te doen als het originele was geweest. Nu, we zijn niet op een dwaalspoor. We weten waar we aan toe zijn, ziet u. Kijk door de schrift en door de openbaring van God houdt u nog steeds stand. Wel, deze man ziet visioenen enzovoort. Hij doet dit en hij gaat er met de vrouw van deze man vandoor. Hij gelooft in drie goden en al deze dingen. Dat brengt het helemaal niet aan het wankelen. Er is er één dat ze niet kunnen nabootsen, het woord. Nee, ziet u, ze kunnen al deze dingen hebben, ze kunnen in tongen spreken, ze kunnen jubelen, dansen in de geest en toch duivel zijn. Dat is juist, dat is juist. Maar dit woord is de maatstaf voor hen, ziet u. Dat is precies juist, dit is het waarop het aankomt. Zoals Mozes en Jambres. Herinner u, hij zei, zoals Jambres en Jambres. Mozes verstonden, zo zouden ze in de laatste dagen deze nabootsers weer opstaan op de aarde. Zei dat? Dus hebben we ze gekregen. Maar dat bracht Mozes niet van de wijs. Toen Mozes zich omkeerde en een wonder deed in de naam van de Heere, stonden hier de nabootsers en deden hetzelfde, maar dat stopte hem niet. Hij zei niet, wel, ik vermoed dat ik er maar beter mee kan ophouden en van het veld gaan. Hij bleef daar op diezelfde plek. Door wat? Het was aan hem geopenbaard. Halleluja! Hij wist het door het woord van God. Hij wist door het woord dat het woord hen tenslotte zou achterhalen. Hij wist dat er een tijd zou komen dat het woord zich zou manifesteren en zij niet verder zouden kunnen gaan. Dat heb ik ook geweten al deze jaren, ziet u. Het is waar dat die tijd zou aanbrengen, breken. Wanneer God welk wonder dan ook zegt, een werkelijk wonder, dan komt er werkelijke verandering in het hele systeem. Als God iets in de gemeente zendt en het oude systeem verandert niet, dan zond hij het te vergeefs. Wanneer een boodschap uitgaat met tekenen en wonderen, dan is er een boodschap die daarop volgt. Toen Jezus voortging de zieken te genezen, kwam zijn boodschap, ik en mijn vader zijn één, ik ben hem. Ziet u, ze geloofden dat niet, ze geloofden zijn wonderen. Hij zei, indien gij mij niet kunt geloven, geloof deze wonderen. Ze betuigen u wie ik ben. Oh, glorie. Wie was er het eerste? Mozes. Daarna deden ze hem na. Maar de grote waarheden blijven nog steeds hetzelfde tussen de goede en verkeerde. Ze kunnen de boodschap niet aanvaarden. Ze kunnen de onvervalste boodschap niet aanvaarden uit het woord van God. Het kan mij niet schelen of Judas allerlei tekenen en wonderen zou hebben gedaan toen hij het echter op het punt kwam om de Heilige Geest te ontvangen op de dag van Pinksteren. Bekende hij kleur. De duivel kan regelrecht opkomen en de zaak rechtstreeks nabootsen tot het komt tot dit woord, maar hij kan het niet dat heel het woord nemen. Hij kan alles tevoorschijn brengen, misschien tot op één woord zoals Eva deed, zoals de duivel met Eva deed, maar hij kan het niet helemaal doorkruisen, omdat geheel het woord het lichaam van Christus is. Evenmin als dat zij de boodschap kunnen nemen. Net zo min konden Jambres en Jannes Mozes boodschap nemen. Zij konden het niet. Het kwam uit dat hun werken nabootsingen waren, omdat ze niet in staat bleken Gods woord betuigd door zijn gezalfde profeet te volgen. Ziet u, zij konden niet met Israël optrekken. Waarom? Zij waren denominationele Egyptische baby's. Zij konden dat woord niet volgen. Als zij deden, moesten ze Egypte verlaten. De Nijl, alles was zo goed voor hen, ze konden het niet, alhoewel ze het woord konden nabootsen en doen wat Mozes deed, maar hun dwaasheid werd openbaar toen het tijd werd om weg te trekken. Toen gaf God het werkelijke, werkelijk uitstort op hen. Hetzelfde gebeurt nu, al zouden ze alle soorten van valse nabootsingen en zo kunnen doen, dat doet niets anders dan de ware zaak vergroten. Elk gelovend kind weet dat dit de waarheid is. Hier ziet u dan overduidelijk het resultaat van de dwaasheid van hun nabootsing. Als uw werk het ware woord is en erdoor betuigd wordt door uw geloof, dan zal het zich manifesteren de belofte van God in zijn oorspronkelijke geschreven woord. Jezus zei, indien ik niet te werken doe, luister aandachtig, indien ik niet te werken doe, laat mij dit eraan toevoegen. Dat betekent, indien ik niet te werken doe die de schriften zeggen, dat ik zal doen, geloof mij dan niet, wanneer niet in mijn tijdperk, wanneer ik ben gekomen, gebeurt wat de Messias zou doen, indien de werken die ik doe, indien God niet dat woord betuigt, wat hij voorzegde dat zou geschieden, indien mijn leven dat woord niet levend maakt, helemaal precies zoals er staat dat het zou doen, mis dit niet. Jezus zegt, gij weet wat de Messias verondersteld wordt te doen, indien dan dat woord dat geschreven is zichzelf niet manifesteert door mij, dan ben ik hem niet. Amen. Dan heb ik het fout met wat ik van deze tijd gezegd heb. En is wat Johannes over mij gezegd heeft onwaarheid. Wanneer het niet de werken van de Messias zijn die gebeuren, dan ben ik niet de Messias. Zoals van hem geschreven staat, de Heer uw God zal u een profeet doen opstaan zoals ik. En u hebt honderden jaren geen profeet gehad. En als deze werken die ik doe, die God beloofde, wanneer ze niet werden gemanifesteerd in mijn tegenwoordig leven, dan ben ik hem niet. Maar wanneer het beloofde woord van dit tijdperk in mij wordt bewezen, dat ik hem, dan ben ik hem. En is de belofte tot u gekomen? Oh, u ziet, het zou niet eenvoudiger kunnen zijn als de belofte niet wordt. Oh. Dan als de belofte van die dag wordt gemanifesteerd in mijn bediening, zei Jezus, dan ben ik hem. Dus als u nauwelijks kunt geloven wie ik ben, kijk dan naar de werken die zijn beloofd voor deze dag. Amen. Kijk naar de werken die werden beloofd. Als die werken, elk ervan, niet in mij worden vervuld, geloof mij dan niet, omdat ik het u verkeerd heb verteld. Als u mij niet kunt geloven, kijk dan slechts wat de Bijbel zei dat er zal gebeuren in deze dag. Als het niet plaatsvindt, is het niet in orde. Als deze valse dingen hier niet zijn en al deze andere dingen en die zaken die worden verondersteld dat ze plaatsvinden en het gebeurt niet, dan ben ik fout. Maar als het wel zo is, dan, zei Jezus, dan ben ik hem. Amen. Ik ben hem. Die werd beloofd te komen. Oh, dezezelfde werken die werden beloofd in zijn dag, betuigde hem als de Messias. Gelooft u dat niet? Wel nu, broeder, indien het werk van Lucas, het 17e hoofdstuk, het 30e vers, de belofte van Jezus Christus, dat juist voor zijn komst de wereld zou terugkeren tot Sodom, en de boodschappers zouden uitgaan, en de dingen precies zo gedaan zouden worden, indien dat niet het plaatsvinden is, geloof dan niet dat ik de waarheid gesproken heb. Maar als het plaatsvindt, geloof dan dat Hij het is. Te dien dagen zal de Zoon des Mensen worden geopenbaard. Amen. De Zoon des Mensen zal worden geopenbaard in een vleeselijk lichaam, u mensen van de gemeente, precies zoals het was voor de dagen van Sodom, een eruit geroepen groep, weg van hen allen, buitenblijvend, de belofte van God gelovend. Glorie! Dan, de werken die de Heilige Geest vandaag doet, door deze visioenen die nooit falen, beloften die nooit falen, al de apostolische tekenen, die beloofd zijn in de Bijbel, in Malachi 4 en Openbaringen 10 vers 7, dat alles is bezig in vervulling te gaan en is bewezen door de wetenschap en op elke andere manier. En als ik u niet de waarheid heb verteld, zouden deze dingen niet gebeuren. Maar als ik u de waarheid heb verteld, leggen zij er getuigenis van af dat ik u de waarheid heb verteld. Hij is nog steeds dezelfde, gisteren, heden en voor eeuwig. En de manifestatie van zijn geest neemt een bruid weg. Laat dat geloof, openbaring in uw hart vallen dat dit het uur is. Nu laten we bidden. Dierbare God, die werd gemanifesteerd in het vlees in de persoon van Jezus Christus, die opstond uit de dood ten derde dagen overeenkomstig de schriften en opvoer naar de hoge en de discipelen uitzond om heel de wereld tot discipelen te maken. En die zei, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. God, tot de Pinksterkerk van deze dag, met het herstel van de gaven. Mogen het zijn, heren, dat deze mannen, misschien zijn er enige van hen hier aanwezig, horen enige van hen die band rond de wereld. Mogen zij beseffen dat dit het eruitroepen van de bruid is. Geen Pinksterboodschap. De Pinksterboodschap was om de gaven terug te herstellen in de gemeente. Maar dit is het eruitroepen van de bruid. Een andere boodschap. Die zou komen voordat Sodom zou worden verbrand. Laat ze het begrijpen, dierbare God. Geloof, ik geloof dit omdat het wordt geopenbaard door uw geest, door het woord van God heen, en het is betuigd en gemanifesteerd aan de hele wereld. Zeker, heren, in de minderheid. Uw groepen zijn altijd op die wijze. Maar u zei, vrees niet, kleine kudde. Het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Dus ik bid God dat mensen zullen afzien van hun intellect, afzien van wat zij zouden mogen denken dat juist is, en in de schrift kijken. Er werd gisteravond gezegd, laat de mensen hier denken zoals de koningin in de dagen van de grote verwoesting van Babel. Ze zei, er is een man onder u genaamd Daniel, die in uw vaders koninkrijk was. De Pinkstervader was in zijn koninkrijk. En hij is een oplosser van alle twijfel. En nu, Heer, laat de Heilige Geest die er was in het Pinksterkoninkrijk, in het koninkrijk van Maarten Luther, in dat van John Wesley, en verder door tot John Smith en Alexander Campbell en zo verder door de tijdperken, zo werkzaam zijn. Hij is een onderscheider. Hij onderscheidde de gedachten. De mensen in de dagen van Luther werd bekendgemaakt. De rechtvaardige zal door geloof leven. Bij de Methodist onderscheidde hij al de twijfels dat zij geheiligd behoorden te zijn. En in de dagen van Pinksteren spraken ze in tongen. En uitte de manifestaties van de geest, door goddelijke genezing enzovoort. Het loste elke twijfel op in het hart van de Pinkstermens. Maar o God, zij vormden denominaties. Zij gingen regelrecht terug en ze namen ideeën van mensen aan. Daarom, wanneer nu de bruid wordt geroepen, zoals u het hier in de schrift beloofde, terwijl wij het avond aan de wereld voorlezen en we er naar kijken met onze ogen, God, mogen het al de twijfels in de harten van de mensen oplossen. Mogen ze snel vluchten naar de volle zon om gerijpt te worden. Om naar binnen te worden gehaald in de schuur. En niet achtergelaten te worden in de stengel om te worden verbrand. Maar mogen ze naar de schuur gaan vanavond. In Jezus Christus naam. Amen. Dank u voor uw aandacht. Laat God zich met uw hart bezighouden. Nu, we hebben gebedskaarten uitgegeven. Nu zullen we nu ongeveer 20 minuten nemen voor een gebedsrij. We willen ons heel vlug opstellen en naar het podium komen om te bidden. Ik weet niet hoeveel kaarten er werden uitgegeven. Ik heb Billy zelfs helemaal niets gevraagd. Ik heb gewoon gezegd, heb je uitgegeven? Ga daarheen en geef wat gebedskaarten uit. En hij kwam terug en haalde zojuist zijn moeder en mij en de ander op. Nu, wat heb je? Begon je bij 101 of 1 tot 100 of wat? 1,50? Goed. Laten we gebedskaart nummer 1 nemen. Als u die hebt, steek dan uw hand op, zodat ik het kan zien. Als u het niet kunt, als u niet op kunt staan, zullen we u oppakken. Gebedskaart nummer 1, heel snel. Wie heeft die? Wat zegt u? A nummer 1. Neemt u me niet kwalijk. A nummer... Deze dame hier, hebt u die kaart? Kom regelrecht hier. Wilt u dame? A nummer 2. Hebt u hem? Iemand? Vlug. Steek uw hand op. Precies hier, dame. Kom. 3. Een kaart gekregen? Hebt u een kaart? U alle? Hebt u helemaal geen kaarten? Goed, u hoeft ze niet te hebben. 3, 4, 5. A, 1, 2, 3, 4, 5. Laat eens zien, daar zijn 1, 2, 3, 4, 5. A, goed, hier zijn 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed, stel u gewoon op in een rij. Begin gewoon een rij in te vormen. Nu, als u niet kunt komen, wijf zo met uw hand, zodat ze u kunnen halen.
Don't have to have.
Ik heb deze mensen hier gevraagd die geen kaart hebben. U hoeft ze niet te hebben. Ik vraag het u slechts. Nu kijk, u kreupele mensen hier. Ik veronderstel dat u vroeg moest komen. Omdat u gewoon, ik zei hem, vroeg. Nu, u hoeft geen kaart te hebben. Indien u dat geloof hebt gekregen, zoals ik onderwees. Kijk, als het aan u is geopenbaard, is het in orde. Als het niet is geopenbaard, dan maakt het niet uit of u in een dozijn gebedsrijen hebt. Bent. Het zou helemaal niets helpen. Weet u dat? Gelooft u dat? Ik zou mogen bidden, al deed ik alles wat ik zou kunnen, op mijn knieën gaan en u de handen opleggen. U met olie zalven op elke wijze die u wilde. En bidden totdat God door genade in uw hart openbaart dat het voorbij is, dan is het gebeurd. U hoeft zelfs niet in de rij te zijn of nergens, het is gebeurd, hoe dan ook. Goed. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Goed. 16, 17, 18, 19, 20. Is er iemand die ik heb genoemd die een kaart heeft en niet kan opstaan? Steek uw hand op. Een kaart hebben en niet kunnen opstaan. Goed. Goed. Amen. Ik kan die arme, kleine, goede Anna Jean zien zitten. Die dat soms bijna elke avond speelde. Ik wil dat iedereen binnen je heel rustig en eerbiedig is. Geloof alleen. Nu gebedskaarten. 1 tot 15, geloof ik dat het was. Ze beginnen hier een beetje op elkaar gepakt te staan. Dus laten we gewoon beginnen. Wat zegt u? Mogelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, u komt nu met te veel, dat is meer dan we opriepen. Dat is in orde, sta stil, precies waar u bent. Heeft iemand, er zal voor u gebeden worden, wacht even tot ze uw nummer afroepen, dan hoeft u hier niet met al te veel te staan. Indien de Heer iets zou doen, zou het u het zicht belemmeren voor de mensen en kunnen ze het niet zien, ziet u? Wat zegen u, nu laten we bidden voor deze zakdoeken, terwijl ze hier gereed maken. Dierbare God, hier liggen zakdoeken die komen van de zieken en aangevochtenen. Dit geloof waarover we net gesproken hebben, Heer. Ik herinner me dat u zegt in de Bijbel, in het boek Judas, strijd tot het uiterste voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. En van het lichaam van de heilige namen ze doeken. Niet omdat ze speciale mensen waren, maar omdat ze gelovige mensen waren. Ze waren mensen van gelijke beweging als wij. Ze zeiden dat Elia net eender was en hij bad vurig dat het niet zou regenen. En God... Hij bad dat, zodat de mensen zich zouden bekeren. U openbaarde het aan hem om daarvoor te bidden, om op die manier te bidden, om uw woord te vervullen. Ongetwijfeld toonde u de profeet een visioen. En heren, vanavond bid ik dat deze mensen zullen genezen. Ik ben Elia niet. Hij werd opgenomen in de hemel, maar zijn leven en zijn geest leven nog voort. Dus bidden wij, dierbare God, dat u de gebeden van uw volk zult eren. En eer ons allen nu, terwijl wij voor deze zakdoekjes bidden. Opdat wanneer ze op de zieken zullen worden gelegd, ze zullen genezen. We beseffen, Vader, dat wij een stervende generatie van mensen zijn. We zijn op weg om oog in oog te staan met de eeuwigheid. De wereld is krankzinnig geworden. Moordenaars, kleine meisjes die in stukken worden gesneden en onteerd. De mensen, mannen, dragen hun haar als vrouwen, vrouwen als de man, ze bederven gewoon. Het ras is stervende. De wereld is stervende, alles is stervende, de kerk is stervende. O God, breng leven. Breng leven, o God. Geloofsleven. Openbaar het aan deze mensen, Heer. Ik kan alleen bidden en mijn handen op hen leggen. Maar Gij zijt degene die hen kan genezen. En Gij alleen kunt hen genezen. Ik bid dat U hen zult doen, Vader, aan elk en iedereen. Sta toe met mijn handen op hen en het vragen met mijn hele hart. In de naam van Jezus Christus. Genees deze mensen. Amen. Nu, werkt deze microfoon, broeder. Kunt u dat goed horen, iedereen? Steek uw hand op. Nu op een of andere wijze mijn hart, een van deze mensen hier, die hier zit in deze stoel, draagbare en veldbedden, ze hebben zelfs geen gebedskaart, ziet u. Maar luister, broeder, deze mensen hebben gebedskaarten, maar dat betekent niet dat ze genezen zullen worden. Er zitten daar mensen in het gehoor misschien. Dat betekent niet dat ze genezen zullen worden, dat hangt allemaal af van hun geloof in God. Hoeveel weten dat het waar is? Dat is alles alleen uw geloof in God. Hoeveel weten dat dat waar is? Het geeft niet hoe religieus u bent, hoe goed of hoe slecht u bent. Tenzij de genade van God dat in uw hart laat vallen, zult u nooit gezond worden. Nu, hoeveel weten dat God het heeft gedaan, het aldoor heeft gedaan, grote wonderwerken, tekenen en wonderen. En nu bent u vanavond in deze rij komen staan, niet omdat u door God werd gekozen om in deze rij te staan. Dat is het niet. U hebt gewoon een gebedskaart gekregen. U was gewoon bij geval net op uw. Precies zoals hier mijn geachte broeder Gerholzer, die zijn bediening begon vele jaren geleden. Met geloof in God. God gelovend. Gelovend dat God de zieke genast door geloof. En het is nooit veranderd. Maar God heeft in deze laatste dagen erbij gevoegd gaven die hij beloofde. God deed het niet omdat hij het moest, maar omdat hij het beloofde. En als hij het beloofde, dan moet hij het doen. Omdat hij zijn woord moet houden. En hij beloofde u hetzelfde. Dat is, indien gij zou kunnen geloven, dat het zou gebeuren. Als u het niet kunt geloven, zal het gewoon niet gebeuren. Nu, ik kan u niet laten geloven. Evenmin kunt u uzelf maken dat u gelooft. God moet het aan u geven. Het is een gave van God om te geloven. Niet uw geloof, Gods geloof. Uw intellectuele geloof zou het mogen geloven. Maar tenzij het geloof van God diep in uw hart is. Kijk, uw intellectueel geloof kan het aanvaarden om dat te doen. En blijf het slechts geloven met uw hele hart, totdat God het u werkelijk openbaart, ziet u. Blijf het gewoon geloven totdat God het u openbaart, maar totdat hij het u openbaart. U zegt, broeder Branham, wat zei u daar? Ja, meneer. God zond de profeet naar Hiskia en zei hem, gij zult niet van dat bed afkomen, zo spreekt de Heere. Gij zult daar op dat bed sterven, is dat juist? Maar die koning draaide zijn gezicht naar de muur en riep het uit in bittere tranen en zei, Heer, ik heb nog 15 jaren meer nodig. Ik smeek u, Heer, om mij te horen. Nu, de koning was de grootste man in de wereld, wat politiek betreft. Maar de profeet was het in Gods ogen. Dat was Gods koning, maar het was Gods profeet. Dus God openbaarde aan de profeet om enige te nemen, te koken. Begrijpt u? Dit, opdat u het zou mogen begrijpen, opdat ik hier de schrift predikte, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in het komen van de Zoon des Mensen. In de dagen van de gemeente, dat de gemeente zal worden geopenbaard. Nee, in de dagen dat de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard. Wat betekent geopenbaard? Bekendgemaakt, is dat juist? Openbaar. De dagen dat de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard, zal een tijd zijn zoals die van Sodom en Gomorra, is dat juist? Nu kijk wat er gebeurde. Zij hadden 2 hoofdboodschappers daar ginds in Sodom en Gomorra, omdat er daar ginds een stel lauwe christenen waren, is dat juist? En ze hadden 2 hoofdboodschappers. Nu luister aandachtig, predikend ginds in Sodom en Gomorra, maar één van hen stond er buiten bij Abrahams groep. Is dat juist? Nu kijk, wij hebben nooit in heel de geschiedenis van de kerk een algemene boodschapper aan de gemeente gehad, wiens naam eindigde op H-A-M. Tot nu G-R-A-H-A-M, wat 6 letters zijn. G-R-A-H-A-M. Maar Abrahams naam werd gespeld A-B-R-A-H-A-M. 7 letters, ziet u. Dus de algemene kerk, naar het getal van de mens, 6 mensengemaakte organisatie, heeft haar boodschapper al ontvangen. Zij hebben een Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvijn enzovoorts gehad, maar nooit een H-A-M. Is dat juist? Maar ze hebben het gekregen en hij is de boodschapper gezonden van God. En hij beukt die muren zo hard als hij kan. Ga hieruit. Bekeer u of kom om. Maar denk aan het uitverkoren, voorbestemde, voorbeschikte verbond. Abraham en zijn groep kregen evenzo een boodschapper. Kijk wat hij deed. Hij gaf hen een boodschap dat de tijd nabij was, dat het vuur zou vallen. Wat we nu verwachten is vuur, atoomvuur, de toren van God. Nu, die boodschapper deed iets. Hij sprak over een vrouw waar hij met de rug naartoe stond en vertelde haar
dat ze betwijfelde wat hij zei. Vertelde haar haar toestand en wat er zou gebeuren, is dat juist? Zei hij dat de Zoon des Mensen zich op dezelfde wijze zou openbaren op die dag? Wel, gelooft u dat dat de waarheid is? Wel, hier staat een vrouw. En in de onzichtbare eenheid van de gemeente, de bruid voor Christus, is die boodschapper nu hier. Welke is Jezus Christus dezelfde gisteren en voor heden en voor immer? Nu, hij spreekt alleen door zijn profeten, de Bijbel zegt het zo. Hij doet nooit iets of hij maakt het eerst bekend aan zijn profeten, Amos 3 vers 7. Hij heeft het altijd gedaan, hij verandert nooit zijn patroon, ziet u? En de profeet kan alleen spreken wat God hem zegt. Als hij waarachtig is, is dat juist. Dat is waar. Gelooft u dat hij mij zou kunnen vertellen wat er met deze vrouw aan de hand is, voordat ik zelfs naar haar kijk? Gelooft u het? Wel, ze lijdt aan kanker. Dat is juist. Het is aan haar borst. Ze heeft een jongen in haar gedachten. Hij lijdt aan een soort geestelijke kwaal, zenuwziekte met complicaties. Dat is juist. Gelooft u dat? En dat is waar, is het niet? Gelooft u nu dat u uw geloof dat zij en verankerd heeft, dat u het hebt gekregen, dat u het zult krijgen? Ga dan heen en de Heer Jezus zal u gezond maken. Ziet u? Ziet u, gelooft u? Met heel uw hart. Nu, gelooft u, zonder naar deze vrouw te kijken, dat de Heer Jezus mij kan vertellen wat haar kwaal is? Hoeveel geloven dat? Nu, u weet dat ik zelfs nooit... Het enige wat ik zag was alleen een rok. Ik weet het niet. Ik kon niet zeggen of het een man of vrouw was. Er stond daar een eenvoudig iemand. Ik wil dat ze gelooft. Gelooft u, dame? Hier is de patiënt. Gelooft u? Steek uw hand op als u gelooft. Indien u gelooft met geheel uw hart, kunt u die baby krijgen waar u God om vraagt. Ziet u? Gelooft u? Hebt u geloof in God? Nu, dat geneest niet, dat maakt alleen bekend. Dat zijn de werken die het geloof van de tegenwoordigheid van God bekend maken. Zijn woord dat gemanifesteerd wordt. Deze vrouw wenst ook een groot iets. Het is niet een baby, maar zij wil de doop van de Heilige Geest. Ik zeg u wat u moet doen. Indien u van die sigaretten afkomt, zal God u de doop van de Heilige Geest geven. Ga heen, geloof het. Gelooft u? Hebt u geloof in God? Deze man die hier staat, is een man die ik nooit in mijn leven heb gezien. Ik ken hem niet, maar hij lijdt aan iets wat verkeerd is in zijn borst. Hij maakte niet lang geleden een val, waardoor dat veroorzaakt werd. Hij komt hier niet vandaan, hij komt uit Arkansas. Hij is prediker, ga naar huis en predik het evangelie, ziet u? Ziet u, ik heb die man nog nooit zijn gezicht nog nooit gezien. Er staat hier een vrouw. Ik ken de vrouw niet, ik heb haar nooit gezien in mijn leven. God kent haar. Als hij kan openbaren wat haar probleem is, of iets erover, zou u geloven. U allen? Dit is alleen een werk dat het geloof bekend maakt dat ik heb om te prediken waarover ik u vanavond heb verteld. Dat is wat God openbaarde en dit zijn de werken die het bewijzen. Nu, u moet geloof hebben om gezond te worden. Deze vrouw hier, ik geloof niet dat ik haar ken. Ja, ik ken haar niet, maar ik ken iemand die zij kent, omdat ik hem hier voor me zie staan. Ze lijdt aan hoofdpijn, is dat niet juist, dame? Gelooft u dat God u zal genezen? Het is een zuster van Perry Green. Dat is zo, en ik heb haar nooit in mijn leven gezien, dat is waar. Ik zag Perry Green hier staan, naar mij kijkend, het ging zo. Dat is waar, ik weet niet waar Perry Green zich bevindt. Gelooft u? Hoeveel gelooft u? Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Indien u niet kunt geloven, kan er niets gebeuren. Die kleine dame met grijs haar die hier zit, die daar zit en hier precies naar me kijkt, gelooft u God? Gelooft u dat God mij kan openbaren wat u daar aan het denken bent? U kreeg een tumor op de borst. Gelooft u dat God het van u af kan nemen? Dat is juist, heb geloof en geloof. Nu, wat raakte zij aan?
De vrouw die de zoom van zijn kleed aanraakte, de Bijbel zei, u die de Bijbel wilt nemen, hij zei, hij is een hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Is dat juist? Hij is die hoge priester en hij staat hier precies en nu raken mensen hem aan. Daar is een kleine tengere vrouw, ze stak haar hand op, hier zit ze, ik heb haar nooit in mijn leven gezien, maar ze raakte daar straks iets aan. Hier is wat het was. Zij is tot God aan het bidden. Zij heeft moeilijkheden in haar borst. Zij heeft ook een rugkwaal, een maagkwaal. God genas u indien gij het zult geloven. U moet geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Daar is een man die helemaal achteraan zit, die deze kant op kijkt, ongeveer de tweede deze rij, deze kant op gerekend, leidend aan astma. Gelooft u dat God u zal genezen, meneer? Indien u gelooft, zal God u gezond maken. U kunt hebben waarom u vraagt, indien u gelooft. Daar is een vrouw met grijs haar, die hier precies tegenover mij zit, naar mij kijkend, als u gelooft met heel uw hart. Gelooft u het? Goed. Die galblaasziekte zal u dan verlaten, als u het gelooft. Wat denkt u erover, u die hier ligt op de brancard? Gelooft u dat God u kan genezen? Indien God mij uw kwaal zal vertellen, zult u hem dan geloven? Indien u zult geloven, zal die kanker u verlaten en u zult naar huis gaan. Waarom staat u niet op en neemt uw bed op en gaat naar huis? Gelooft u? Wilt u alle geloven? Wel nu, waarom nu niet in hetzelfde ogenblik gedaan? Heeft God dat geloof in uw hart laten vallen? Iedereen hier binnen, steek uw hand op. Als God dat geloof in uw hand heeft laten vallen, leg dan uw handen op elkaar. Regelrecht in de rij langs, leg uw handen op. Op ditzelfde moment, snel. Terwijl de Heilige Geest vaardig is. Leg de handen op elkaar. De man is opgestaan, loop de rij langs, biddend voor anderen. Laat ons op onze voeten gaan staan en God prijzen iedereen. Het is niet nodig om nog verder te gaan. Stel vast wie Jezus Christus is, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. U, wat uw aanvechtingen zijn, wat het ook is, als u hem gelooft, sta op uw voeten op ditzelfde moment en geloof. O, machtige God, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, zend uw kracht uit en genees deze groep mensen nu op dit moment. In Jezus Christus' naam. Amen. God alleen de eer. God zegen u.